zit, dan mag er nog achter langs.
Ja, op de rand mag u dat, omdat u uw plaats kan innemen.
Daar kan als de heer van wachten, ze gaan presenteren. Ja? Wij hadden voorgesteld dat we dan de plaats van Ad en Jonet innemen.
Dat mag.
En dan geef ik dus die presentatielaptop.
Ja. Ik zit wel even met de mensen van Gastwezen, maar die zitten hier voor op het bankje, hè?
Ja.
Ik
weet een mooie zinnetje doen.
Nou, hoi. Kijk, ik heb iedereen gehad.
Ja, alleen die doet dat als inwoner in dit zijn bedrijf, die woont in Otterland. En als burger.
Oh, als burger? Oh, ja. Dus niet aan Bacon XP?
Nee. Hij is van Bacon XP, maar doet het als burger. Ik zet hem weer aan.
Dames en heren, voordat ik de vergadering van de raad open, wil ik graag het ambtsgebed uitspreken. Almachtige God, wij bidden u om uw zegen bij het volbrengen der werkzaamheden die ons zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid. Verleef in ons een diep besef van onze afhankelijkheid van u en doe onze beraadslagingen strekken tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente. Om Jezus wil. Amen. De vergadering is geopend. We hebben een verkeerde vergadering op het scherm staan. De auditcommissie, maar dat wordt snel veranderd. Die auditcommissie is al lang geweest, dat is 12 september, maar dat wordt dan aangepast. Leden van de raad, hartelijk welkom. Leden van het college, de pers zie ik nog niet, maar die komt uit. En dan weer een hele volle publieke tribune. Fijn dat u er allemaal bent en met ons deze raadsvergadering wil meemaken. Op verschillende momenten zullen sommigen van u ook deelnemen aan aan de beraadslaging. We hopen met elkaar een hele goede vergadering te hebben. Er zijn geen berichten van verinderingen. Kijk even rond. We zijn compleet als raad. Fijn om dat te kunnen constateren. Oh, ik hoor het hier weer horen wat ik net zeg.
Ja.
We gaan naar de vaststelling van de agenda. Vooraf wil ik graag het volgende aan u meedelen. Gisteravond was er een gezamenlijke vergadering van de raden van Gieselanden en Mollewaard. En ik heb gemeend in die vergadering uw raad ook in kennis te stellen van een brief die gisteren is ontvangen van de heer Usderen. Wethouder van Mollewaard, waarbij hij aankondigt per direct ontslag te nemen als wethouder van de gemeente. Deze brief is gericht aan uw raad. En we hebben gisteravond met elkaar afgesproken dat dit op de agenda zou worden geplaatst. En ik zou u willen voorstellen om dit als punt 1a op de agenda te plaatsen, zodat er gelegenheid is om zodat er behoefte aan is op te reageren. Dat is in ieder geval een aanvulling op de agenda. Is er voor het overige nog behoefte bij de leden van de raad om de agenda op punten te wijzigen of aan te vullen? Dat is niet het geval. Dan stellen we de agenda met toevoeging van punt 1a in ieder geval vast. Dan is al aan de orde de brief van, ik moet zeggen, voormalig wethouder Usderen. Want hij heeft gisteren per direct ontslag genomen. De ontslagbrief kent u. U kent ook de verklaring die hij daarbij heeft afgegeven. U heeft daar ook in de media inmiddels het nodige over gelezen. Ik wil graag de raad de gelegenheid geven, nogmaals, zodat er behoefte is op te reageren. Ik kijk in eerste instantie even naar de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, de heer De Kruik.
Wij hebben ook natuurlijk kennis genomen en voor de Partij van de Arbeid was dat geen onverwachte brief, want we hebben met meneer Usderen gesproken. We willen een kleine verklaring afleggen en die verklaring is, wij danken meneer Fatih Usderen voor zijn inzet voor Mollewaard en de Partij van de Arbeid. Hij heeft vanaf de begintijd in 2013 vanuit de pioniersfase, mag je wel zeggen, toen Mollewaard net ontstaan was, aan de nieuwe gemeente Mollewaard gewerkt, tot dat wat het nu is. En het is een gemeente waar we met elkaar trots op mogen zijn. En daarbij heeft hij een aantal lastige dossiers opgelost. Het is natuurlijk voor Fatih Usderen een persoonlijk en menselijk drama, hè, dat hij tot aftreden heeft moeten besluiten. Hij heeft in zijn toelichting uitgebreid uitgelegd wat zijn dilemma's en zijn afwegingen zijn geweest. En wij vinden dat wij in volle respect dit zullen moeten accepteren als Partij van de Arbeid. Wel heel erg jammer dat net na 3,5 jaar, 1,5 jaar voor de finish die in zicht was, hij zijn functie nu heeft moeten neerleggen. Maar de realiteit zegt dat we verder moeten. En daarom zegt de Partij van de Arbeid ook dat hij snel op zoek gaat naar een nieuwe daadkrachtige wethouder die in 15 maanden die we nog hebben voor de fusie met Gieselanden tot de gemeente Molenlanden, want zo hebben we dat gisteren met elkaar afgesproken, vol energie kan inzetten. We hopen de succesvolle coalitie te kunnen voortzetten en nog meer resultaten te boeken in het komende zeg maar 15 maanden. De fractie van de Partij van de Arbeid is dus de heer Usderen heel erg dankbaar voor zijn inzet. En wij hopen nog deel uit te mogen blijven maken van de coalitie. Ik dank u wel.
Heer De Kruik, hartelijk dank. Ik wil graag het woord geven aan de heer Egas.
Voorzitter, dank u wel om voor deze gelegenheid om namens de gezamenlijke coalitiepartijen, dat is een contaminatie volgens mij in ieder geval, om namens de coalitiepartij het woord tot uw raad te mogen richten. Als coalitiepartners hebben wij met compassie kennis genomen van de brief van wethouder Usderen. En achter een dergelijke brief schuilt, en de heer De Kruijf zei het al, schuilt een menselijk drama. Wij weten allemaal, zoals we hier zitten, hoe de plaatselijke politiek de heer Usteren aan het hart ging. Als partijen waarderen we zijn inzet en passie voor de gemeente Molenwaard. De aanleiding voor zijn vergaande besluit hebben we kunnen lezen in de verklaring van de heer Usteren. Het is zijn persoonlijke visie op de gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Uit respect voor de moedige stap die hij genomen heeft, zullen we als partij niet inhoudelijk ingaan op de begeleidende brief. Het is aan de raad en het college om op korte termijn dit dossier op te pakken en tot een goed einde te brengen. Voorzitter, de wijze koning Salomo sprak eens: het is een eer voor een man van twist af te blijven, maar ieder dwaas zal zich erin mengen. Het laatste wat de coalitiepartijen willen is en wensen is de twist en tweedracht te zoeken. In de loop van de jaren hebben wij raad en college een hele goede verstandhouding opgebouwd. Respect en saamhorigheid, in samenwerking en opbouwend kritische houding ten opzichte van het college zijn kenmerken van deze raad. Wij hechten eraan om als coalitiepartners te benadrukken dat we dit als een groot goed beschouwen. Oppositie en coalitie streven beide hetzelfde doel na: een goed bestuur voor onze inwoners. Het is daarom ook op dit moment onze intentie om onze diepe waardering uit te spreken voor de houding van alle fracties in deze gemeenteraad. Het terugtreden van de heer Usteren heeft geen consequenties voor de samenwerking in de coalitie. De Partij van de Arbeid heeft zich de afgelopen jaren als een zeer loyale partner getoond. En graag geven wij als partij dan ook deze partij de gelegenheid om op korte termijn naar een geschikte kandidaat om te zien. En in de tussenliggende periode verwachten we dat het college goed in staat zal zijn om de lopende dossiers op te pakken. Tot slot, voorzitter, we wensen de heer Usteren veel sterkte toe om de komende tijd zich te herpakken en met moed en kracht de toekomst tegemoet te zien. Onze gedachten zijn bij hem en zijn gezin. We wensen de Partij van de Arbeid wijsheid toe in het zoeken en vinden van een nieuwe kandidaat. En we hopen, voorzitter, dat we deze toch zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze jonge gemeente snel mogen omslaan en onze energie weer gaan richten op de dingen die ons nog te doen staan. Ik heb dit gezegd namens de fracties van de Partij van de Arbeid, het CDA, de ChristenUnie en de SGP-fractie. Hartelijk dank.
Heer Egas, hartelijk dank voor uw woorden. Ik kijk even rond in de raad, is er nog behoefte om te reageren? Mevrouw Van der Haven en de heer Dikke, mevrouw Van der Haven.
Ja, dank u, voorzitter. We hebben kennis genomen van de ontslagbrief van de heer Usteren. Wij denken dat dit een moeilijk besluit voor hem is geweest. We kennen hem als persoon. Dit zal een worsteling voor hem zijn geweest. En hij heeft dit moeten besluiten. Dat respecteren wij. Wij willen hem danken als VVD voor zijn inzet voor de gemeente Molenwaard. En we wensen hem alle goeds voor de toekomst. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Van der Haven. Heer Bikker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben kennis genomen van het ontslag van wethouder Usteren. De verklaring die hij uit heeft laten gaan zien wij als een persoonlijke kijk op zaken. Wij hebben daar kennis van genomen en wij wensen hem het allerbeste toe voor de nabije toekomst.
Ook u hartelijk dank, heer Bikker. Daarmee zijn allen aan het woord geweest. Ja, dat is het geval. Dan constateer ik dat daarmee deze brief inderdaad is behandeld. En gaan wij verder met onze agenda. En dat is punt 2, het inspreekrecht van burgers. Er hebben zich 3 insprekers gemeld. De heer Van der Perk, de heer Warmeling en de heer Krabbedam. Ik wil graag als eerste woord geven aan de heer Van der Perk.
Ja.
Kijk eens, herkenbaar. Molenaars, Molenwaard. Nu vanavond hier in de raadzaal te Blesserschaaf. En vorige week in Den Haag.
Ja, Goedenavond allemaal, geachte college en raad, dames en heren. Nou, mijn naam is dus Alex van den Berg. Ik ben molenaar op een van de mooiste molens uit de Alblasserwaard, de Westermolen in Langerak. Nu ben ik eigenlijk niet gewend om in het openbaar het woord te voeren, maar ik wil u eigenlijk toch wel even uitleggen waarom dat ik hier sta. Het is vandaag een week geleden dat wij Prinsjesdag waren in Den Haag als molenaars van Molenwaard met heel veel anderen. En we maakten deel uit van de ereafzetting waar de koninklijke stoet tussendoor ging. Tussen de 200 afgevaardigden van onze provincie waren wij duidelijk te onderscheiden door ons shirt met opdruk en natuurlijk de klompen. Na ontvangst op het provinciehuis werden we naar onze plaats geleid aan de Korte Vijverberg, bijna onder en tegenover een heel statig pand waarin het kabinet van de koning zetelt. En tot onze grote verrassing verscheen op een gegeven moment achter een van de ramen haar koninklijke hoogheid prinses Beatrix, die vanaf die plaats als toeschouwer de stoet kon overzien. Voor ons als molenaars was dat eigenlijk best wel heel bijzonder, omdat onze prinses beschermvrouw is van de landelijke molenvereniging de Hollandse Molen in Amsterdam. Het was een zeer bijzondere belevenis om voor ons als molenaars om op deze wijze ons in Den Haag te mogen presenteren en ook met elkaar op stap te gaan. In de bus onderweg naar Den Haag was een wat opgewonden stemming. En sommigen van ons hadden eigenlijk het gevoel dat we weer een beetje kind waren en voor de eerste keer op schoolreis gingen. En nu terugkijkend was het, ja, het was echt een hele geslaagde dag. Het was prachtig weer. Het was heel indrukwekkend om alles eens een keer achter de schermen te zien en om dat een keer mee te maken. En natuurlijk om onze koning en koningin van zo heel dichtbij te kunnen zien. Veel foto's zijn er gemaakt op deze dag. De pers en de sociale media hebben allemaal ruimschoots aandacht eraan geschonken. Na afloop van het officiële gedeelte in Den Haag was het voor ons nog niet helemaal afgelopen, maar zijn we met elkaar nog op een historisch zeilschip gegaan en hebben we nog een mooie afsluiting van de dag gehad. Namens alle molenaars die deelgenomen hebben aan deze dag, mag ik hier nu staan om onze welgemeende dank aan u uit te spreken dat wij de mogelijkheid hebben gekregen op deze dag en eigenlijk een onvergetelijke dag dat we die mee mochten maken. Ik wil u ook doorgeven, burgemeester, dat wij het zeer gewaardeerd hebben dat u ons nog even hebt bezocht tijdens de lunch in het provinciehuis om onze wedervaringen te horen. Nogmaals, hartelijk dank. En ik denk dat wij met elkaar op deze manier Molenwaard en onze prachtige molens onder de aandacht hebben kunnen brengen. Dank u wel.
Van den Berg, geweldig dank. Hartelijk dank voor uw warme woorden. Gaan wij naar een ander onderwerp. Dat gaat over de glasvezel. Twee sprekers, de heer Wameling. Gerard Wameling, u wilt graag het een en ander vertellen over de glasvezel. Ga u gaan. Ja. Misschien even het geluid dan.
Ik woon in Otterland. En ik heb ook een bedrijf aan huis. En ik merk de laatste tijd dat de internetverbinding erg slecht wordt. Ik heb zowel KPN als Ziggo. En beide worden slecht. Dus het valt kortstondig uit. Ziggo de afgelopen tijd meer dan een week. KPN valt ook zo af en toe uit. De radio stoort, de tv stoort en ik ben bang dat in de toekomst het onderhoud aan deze netwerken te duur zal worden voor de bedrijven. En dat het dus helemaal stopt met een vaste aansluiting op internet en andere zaken. Dus die verontrusting wil ik hier uitspreken.
Dank u wel. Ik weet niet of er nog vragen zijn, heer Wameling. De boodschap is denk ik heel helder.
Eén vraag. Ja. Woont u aan het eind van de lijn of woont u, weet u dat?
Ik heb geen idee, volgens mij niet. Ik woon in een woonwijkje.
Ja. Oké.
Dank u wel.
Dan gaan we naar de heer Krabbedam.
Voorzitter, dank u wel.
U spreekt namens de stichting, neem ik aan. Of...
Pardon?
U spreekt namens de stichting?
Ik spreek namens de stichting Glasvezel Molenwaard. En dat is een heel toepasselijk bericht dat ik zojuist hoor. Want gisteren kreeg ik een e-mailbericht. En ik ga het u letterlijk voorlezen. En het is werkelijk waar dat het gisteren is. U mag het in mijn telefoon straks controleren. Goedemorgen. De ergernis over het uitblijven van glasvezel wordt groter en groter. Destijds gelokt door een solide burgerinitiatief ben ik in de gemeente komen wonen. Maar helaas, nog geen glasvezel. Voor mijn werk en mijn gezin heb ik glasvezel nodig. Mijn kinderen blijven niet wonen in een achtergebleven gebied. Zit er nog schot in het project? En hij was met vriendelijke groet getekend, dus ik zal een naam eventjes maar zo laten. Ik heb deze meneer die mij deze mail stuurde nog niet beantwoord. Want ik weet het namelijk echt niet. Weet u nog dat ik hier stond met een koffertje met een heleboel stickers erop en een rugzak bij me en dat ik u mee heb genomen op reis? Dat was een opponent vanuit de Taskforce Economische Vitaliteit, de denktank die zeer actief is in het bedenken van zaken die het dynamiek in het gebied probeert te behouden. Snelle verbindingen voor iedereen was daarin een van de belangrijkste speerpunten. Weet u nog? Doel. Dynamiek in het gebied, leverheid in het gebied, zoals die meneer hierboven net schreef. Wij moeten niet in een achtergebleven gebied gaan wonen. Daarna hadden we een bijeenkomst in Wijngaarden. Meneer Boende weet daar nog van. En we hebben daar met belangstelling zitten luisteren naar een inleiding van een paar heren die ons vertelden hoe we dat zouden moeten gaan realiseren. En toen werd er gevraagd wie zou dat willen oppakken. Met een aantal burgers en een aantal ondernemers hebben we dat toen opgepakt. En we praten inmiddels over een 2,5 jaar geleden, schat ik ongeveer, een groep enthousiaste mensen met heel veel competenties, zowel op technisch gebied als op financieel gebied, als op communicatief gebied, als op gebied van aannemerij en alles wat daarbij komt spelen. We hebben een groep van een man of 10, 12, die zich daar iedere 14 dagen, letterlijk iedere 14 dagen, mee bezighouden van hoe gaan we dit gerealiseerd krijgen. Het uitgangspunt van Stichting Glasvezel Molenwaard, die in de tijd is opgericht, is een open netwerk voor iedereen. En een streep onder open en een streep onder iedereen. Dus niet voor een stuk of voor een paar bewoners of nee, voor iedereen in de gemeente Molenwaard. De belangstelling hebben we daarna gepeild. U zult het niet gemist hebben. 2/3 van de mensen die op dit moment geen snelle internetverbinding hebben, hebben gezegd wij willen glasvezel. Dus 2/3 van de mensen die geen glasvezel hebben op dit moment, we hebben het over Nieuw-Lekkerland, Streefkerk, Grootammers, Nieuwpoort, de Kernen, die al glasvezel hebben. En alle andere mensen hebben dus gevraagd, wilt u glasvezel? 67% mensen. Dat zijn dus 2700 huishoudens. En dat hebben we dus niet alleen op die boer op die ruivenkaveling die met een koperen draadje zit. Dus een doelstelling is een toekomstbestendig breedbandverbindingen binnen een open netwerk voor iedereen binnen de gemeente Molenwaard. Nou, toekomstbestendig is glasvezel. Het heeft de hoogst mogelijke snelheid, want het is licht. En sneller dan licht kunnen wij ons op dit moment in ieder geval nog niet voorstellen. En ik denk dat wij er geen van allen gaan meemaken dat er iets is wat sneller is dan licht. Als we het hebben over het communiceren van data. Het is maximaal uitbreidbaar. We kunnen er ongelooflijk veel mee uitbreiden in de toekomst. Het geeft weinig storingen, is de ervaring. En het is goed beheersbaar. Het is ook open. Want een glasvezelnetwerk op deze manier van Stichting Glasvezel Molenwaard is ook voor een kerk. En ook voor een voetbalvereniging, maar ook voor bijvoorbeeld zorg op afstand of veiligheidsdiensten beschikbaar. Wij kunnen het openstellen voor iedereen, in tegenstelling tot gesloten netwerken van een bepaalde aanbieder. Het is ook toegankelijk voor iedere provider die een goed aanbod heeft. Op dit moment praten we over een bedrijf als Sorcom, voorzitter, die heeft aangegeven met ons mee te willen gaan doen. Nou, Sorcom biedt een compleet pakket voor iedereen al. En het is voor iedereen, ja, natuurlijk iedereen die alleen koperverbinding ter beschikking heeft, maar ook iedereen die afhankelijk is van een verouderd kabelnetwerk, wat we zojuist, wat ik niet wist, hoorden, en afhankelijk is van monopolie. Want de meneer achter mij is volledig afhankelijk van monopolie. Net zo goed als ik het zelf ben, met mijn bedrijf in Goudriaan waar mijn kabel kapot gegaan is, en ik stomweg werd afgesloten door Ziggo. En ik moest dat maar uitzoeken. Wat hebben we gedaan? We hebben een aanpak gemaakt met een businessplan. Het businessplan heeft u in de afgelopen periode ongetwijfeld gezien. We wilden de uitgangspunten waarborgen, een open netwerk voor iedereen. We hebben de engineer Koningin Hartman laten doen, die heeft het hele gebied bekeken. En we hebben een aannemer geselecteerd die een finale uitwerking kan gaan doen en ook bereid is om die te doen. Open netwerk is dat Solcon zich aangemeld heeft en inmiddels met meerdere partijen geïnteresseerde gesprekken gevoerd worden. We zijn op zoek, ja dat weet u, naar een marktconform rentepercentage om uiteindelijk het project van de grond te krijgen. En wat ons betreft zijn we er volledig klaar voor om te gaan spitten. We zoeken dus naar een geoorloofd staatssteunmodel waarin we dit kunnen gaan realiseren. Daar is heel veel over te zeggen overigens, over dat geoorloofde staatssteun. Want wat is dat nou precies? Intussen hebben we een samenwerking gesloten met Gieslandenet. Ook hiervan zijn mensen aanwezig vanavond om een stuk efficiëntie met elkaar op te bouwen. Om kennis te delen met elkaar, die zij hebben. Ze hebben gewoon een jaar voorsprong op ons en heel veel ervaring opgedaan, zowel goed als slecht. En laten we leren van beide. En natuurlijk één gelijksoortig netwerk in de gehele nieuwe gemeente Molenlanden. Het zou toch van de idioten zijn, dames en heren, als wij allerlei verschillende netwerken in straks onze gemeente gaan realiseren. Dus daarom hebben wij gesprekken met Gieslandenet om dat te proberen te combineren. En wij zijn samenwerking met Gieslandenet ook aangegaan om een bepaalde snelheid te halen. Want snelheid is geboden. U merkt het aan de reacties. Want de reactie die ik voorlas zojuist is er één van de honderden die wij inmiddels in dit jaar alleen al gekregen hebben. Snelheid is geboden, gemeenteraad. En ik pleit er dan ook enorm voor om met u in gesprek te gaan hoe we dat echt op zeer korte termijn kunnen gaan realiseren zonder te blijven praten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er op dit moment vragen? We gaan het onderwerp straks nog uitgevoerd bespreken. Heer Stamp. U mag wel even blijven staan, heer Krabbedam, dan kunt u...
Ja.
Ja, meneer Krabbedam, dank u wel voor dit betoog wat u heeft gehouden. Ik woon zelf in een kern waar al een aantal jaren glasvezel aanwezig is. En ik hoor u net zeggen, glasvezel kent weinig storingen. Hè? Nu is het altijd zo, ik kan natuurlijk mijn eigen verhaal vertellen, ik ben overgestapt op Ziggo. Ik zal u niet vertellen waarom. Maar het had onder andere met storingen te maken. Maar u zegt, kent weinig storingen. Is er een vergelijkingsmateriaal beschikbaar waarop je kunt zeggen, traditionele netwerken en, ja, glasvezel is inmiddels ook traditioneel, hoe dat zich verhoudt? U gebruikt de term in ieder geval weinig. Zijn er onderzoeken naar?
Voorzitter, als ik mag reageren, is dat... Ja. Ik daarentegen in een gebied woon waar we eveneens glasvezel hebben. Dat klinkt natuurlijk idioot uit mijn woorden, maar mijn privé situatie is dat ik in Nieuwpoort woon. En als ik om me heen kijk, zijn juist die hoeveelheid storingen die we op het coaxnaal net hebben, daar hebben we het dus over Ziggo op dit moment, echt 10 maal zoveel dan wanneer we op glasvezel. Natuurlijk kan er met ieder netwerk wat gebeuren. Als iemand gaat graven, iemand stoot een kabeltje af, dat kan. Dat is altijd mogelijk. Maar de benchmark is, als we het over heel Nederland bekijken, dat de soliditeit van het netwerk van glasvezel is... Ja, dat is logisch, het is ook nieuw. Ik bedoel, een kabel, de coaxkabels van Ziggo liggen al best wel lang in de grond en we hebben het gewoon te maken met corrosie, met roestvorming. Dus ik durf dat rustig te stellen, ja. Ja.
Oké, okay, heer Lems, en dan de heer Van Hout.
Ja, dank u wel voor het betoog. De vraag die ik nog heb is, u heeft net aangegeven 67% van de mensen die u contact heeft, hebben belangstelling voor glasvezel. Vanavond zien we in het college volgens ook nog andere varianten die mogelijk zijn om tot snel internet te komen. Hoe zijn uw gedachten daarover?
Ik moet me even voorzichtig uitspreken, want eigenlijk is het ene hele kleine aviertje het enige wat ik me tot dusver tot mij gekomen is. En waarschijnlijk bij u ook, dat weet ik niet. Dus ik zou, voorzitter, als het mag, deze vraag heel even willen vasthouden totdat dat andere plan gepresenteerd is. Want ik heb er iets van gelezen, maar ik kan er op dit moment geen gefundeerd uitspraak over doen, behalve dat ik gechoqueerd ben. Maar dat is een heel ander verhaal. Behalve dat ik gechoqueerd ben door het voorstel. Want het is slechts voor een zeer klein aantal mensen en het is niet open. Maar verder wil ik dat nu nog even...
Oké, u krijgt straks nog even de gelegenheid om daar iets van te vinden als de presentatie heeft plaatsgevonden. Ja, ik verstond het ook verkeerd hoor. Heer Van der Hout...
Dank u. Voor alle duidelijkheid, uw vraag is aan de gemeente voor een lening tegen een marktconforme rente. Zo heeft u het geformuleerd.
Ja, eigenlijk is mijn vraag nog wat anders aan de raad. En mijn vraag aan de raad is, zullen wij samen op gaan trekken om met een noodgang zo snel mogelijk glasvezel te realiseren? En of dat dan een totale lening is of een deellening of dat we met in gezamenlijkheid kunnen optrekken. Maar dat kan op verschillende manieren. En dit zou kunnen, maar er zijn ook andere mogelijkheden.
Oké, okay, ook daar komen we zo dadelijk nog even op terug.
Ja.
Het gaat even om verduidelijkende vragen van wat de heer Krabbedam naar voren gebracht. Heer Bikker. Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter, meneer Krabbedam. Voor een haalbare business case is natuurlijk een aantal aansluitingen zometeen op het netwerk. Dat zal toch de kosten moeten gaan dragen. Over nut en noodzaak gaan we niet twisten, want ik denk dat we het daar wel redelijk over eens zijn. Maar u spreekt over een belangstelling van 67%. Dat is de kern van Grootammer, Steefkerk, Nieuwpoort, Langerak en Nieuw-Lekkerland al reeds aangesloten op glasvezel. Hoe groot is het aansluitingspercentage daar?
Het aansluitingspercentage op glasvezel binnen de kernen?
Binnen de kernen.
Nou, ik durf het niet eens te zeggen, maar dat is behoorlijk hoog. Maar ik weet niet, weet iemand daarvan een getal? Eén van ons? Weet iemand? Pardon?
Alle huizen?
Alle huizen. Dus allemaal. Maar actief, ja, dat is...
Ja, ik bedoel actief die vanuit die coaxkabel, die er ook nog ligt, daadwerkelijk overgestapt zijn.
Ik doe er geen uitspraak over, maar ik denk heel veel. Maar dat zou je zelf ook wel.
Maar dan ga ik vanuit dat het antwoord zo meteen in de presentatie van het college zit.
Komen we zo dadelijk op terug.
Ja.
Heer Egas?
Ik heb nog één vraag. U zegt, we hebben overlegd met Gieseland. Dat was natuurlijk mijn eerste, toen ik de krant oversloeg vorige week, dacht ik, dat Gieseland er bijna klaar is met zijn glasvezelnetwerk. En u zegt zelf, ja, een deel van de gemeente is al aangesloten, dus we houden denk ik toch twee netwerken binnen die nieuwe gemeente. Of zie ik, is daar ook met het netwerk wat langs de dijk aangelegd is, zeg maar, en het netwerk wat in de binnenwaart aangelegd wordt, is daar nog een connectie tussen te vinden? Of blijft het dan toch wel een tweedeling in deze gemeente? Of hoe zit dat precies?
Nou, het is onontkoombaar, voorzitter, dat natuurlijk de bestaande netwerken zich moeten gaan samenvoegen met een nieuw te vormen netwerk. Ons is eigenlijk een doel dat we langzaamaan hebben gecreëerd. Dus we gezegd hebben van als we nu een netwerk gaan creëren in Molenwaard, wat straks één gemeente gaat worden samen met Gieslanden, en we hebben het dan over Molenlanden, laten we dan in ieder geval proberen om de uitgangspunten, dus de manier van opbouwen van het netwerk, op dezelfde manier te doen, zodat dat in ieder geval, ik zal niet zeggen naadloos, maar vrijwel naadloos kan. En dat heeft ook te maken, bijvoorbeeld een stuk efficiëntie, dat daar mensen zitten die meer dan een beetje verstand hebben van hoe wij dit moeten bouwen en laag 1 en laag 2. En die mensen zijn straks natuurlijk, ik zal niet zeggen uitgespit, maar ze hebben wel ruimte om ons ook te gaan helpen. Want ja, er valt wat weg en daar zijn wij blij mee en zij natuurlijk ook. Dus dit werkt aan twee kanten, dit mes. En bovendien is het denk ik verstandig om in ieder geval te proberen om zoveel mogelijk eensoortig netwerk te hebben met eenzelfde aanbod over iedereen. Want stel je voor, hè, dat u woont in Noorderloos. Of u woont in Goudriaan en in Noorderloos betaalt u €57,50 voor uw totale pakket. En in Goudriaan betaalt u €67,50 voor het totale pakket. Terwijl u in dezelfde gemeente woont. Dat is een rare situatie. Nou, dat proberen we eigenlijk zeer concreet te voorkomen.
Oké. Mevrouw Korenvaart en daarna de Spaans.
Dank u wel, voorzitter. U doet de oproep om samen aan de slag te gaan. Dus daar rijst bij mij de vraag. Ik had eigenlijk het gevoel dat dat een beetje zo ook was. De afgelopen tijd, bijvoorbeeld 4 juli, is het plan binnengekomen bij de gemeente. Toen zaten wij hier ook in vergadering. Hoe vaak heeft u dan overleg gehad de afgelopen tijd met
geen,
de gemeente?
Om heel concreet te zijn, geen. En dat, ik moet daar eerlijk over zijn, het steekt ons als groep die hier inmiddels 2,5 jaar mee bezig is, het steekt ons een klein beetje dat wij ook in het traject daarna niet op een of andere manier betrokken zijn en een stuk kennis hebben kunnen delen met de mensen die, ik zal niet zeggen hier, maar elders aan de slag zijn gegaan. Heel concreet.
Oké, dus daarmee zegt u eigenlijk, de onderzoeken die nu gedaan zijn, daar heeft u, daar is ook verder geen overleg over geweest. Dus het wat hier ligt nu is niet met u doorgesproken of informatie of...
Voorzitter, nee.
Oké. Dank u wel. Heer Spaans.
Ja, ik weet niet of u dat weet, maar dan toch maar even die vraag. Het gaat, als het goed is, ging natuurlijk de vraag over een gat in de financiering waar een oplossing voor gevonden moest worden. Hoe is dat in Gieslanden opgelost? Weet u daar meer van of...
Ik weet er meer van, maar gelukkig hebben we binnen onze stichting ook een penningmeester die daar veel meer van weet. En we hebben ook de mensen van Gieseland net hier zitten die het nog beter weten. Dus ik wil dat nu doen, maar als u het goed vindt, voorzitter...
Zullen we dat zo dadelijk even doen? Want ik denk dat we eerst even naar de presentatie gaan luisteren en dan kunnen we dit verhaal daarin meenemen. Dat lijkt me wel zo handig en verstandig. Oké. Daarmee zijn in ieder geval de vragen aan de heer Krabbetan. U komt zo dadelijk wel weer in beeld. Dank u wel.
Dank u wel.
Daarmee hebben de insprekers het woord gevoerd en gaan we naar agenda punt 3, de besluitenlijst van de vorige keer. Wie wenst daar over het woord? Niemand, dan is die conform vastgesteld. Mededelingen van de kant van de voorzitter zijn er niet, van de kant van de college zijn ze er niet, van de kant van de raad mededelingen te doen, dat is niet het geval. Ja. Ik zag u in een beweging.
Ik had eigenlijk wel een mededeling van het college verwacht, want ik heb begrepen dat inmiddels de blauwalg in de Gadiaanse plassen verminderd is, dus dat er weer gezond mag worden. Ik denk, nou, dat horen wij vast van u.
Het doet het college enorm deugden dat hij daar kennis van heeft genomen. En dus, We gaan naar agenda punt 5, de vragen van raadsleden. Mevrouw Van Daven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had er 1 ingediend, maar ondertussen heb ik er 2, als het mag.
We laten u verrast ons.
Die erbij gekomen is. We hebben gelezen dat bij Deloitte een cyberaanval heeft plaatsgevonden. Dat stond gisteren of vandaag in bepaalde kranten of stukken. En wij willen graag weten wat zijn de risico's voor Molenwaard en of u hierover geïnformeerd bent door Deloitte.
Ik verstond u niet even, waar spreekt u over? Wat voor aanval?
Een cyberaanval.
Een cyberaanval, Ja.
Dus er zijn gegevens van klanten in de openbaarheid gekomen. Dus dan is de vraag, zijn er ook gegevens van de gemeente Molenwaard op straat gekomen of ergens anders? Bent u daarover geïnformeerd?
Het antwoord daarop luidt nee.
Gaat u daarnaar informeren?
Dan gaan we daarnaar informeren,
Dank u. Tweede vraag is dat ik vorige week in gesprek ben geweest met de wijkagent in Nieuwpoort-Langerak. We hebben problemen daar gehad, of nog misschien met de jeugd. Het schijnt daar nu al 6 weken vrij rustig te zijn. En ja, de jeugd heeft dus eigenlijk de vraag gesteld wanneer komt nu een hanghok? En ik denk, we hebben natuurlijk hier altijd gezegd van slecht gedrag gaan we niet belonen, maar gaan we goed gedrag wel belonen. Dus ik zou u willen vragen, wat zijn uw ideeën daarover? En is er al gekeken naar een locatie? En wat belangrijk is, op wat voor termijn is dit eventueel te realiseren? We zitten nu in een tijd dat het vroeger donker wordt en het weer wordt slechter. En de jeugd zal droog willen staan of zitten en dan krijgen we de problemen dat ze weer onder de luifels bij de spar gaan staan. Dus misschien zou het fijn zijn als de gemeente iets te bieden heeft aan deze jeugd. Dus ik hoop dat u daar een antwoord op heeft. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Daven. Daar wil ik graag op reageren. Het is inmiddels 2-3 weken geleden dat ik met de jongelui een gesprek heb gehad. Dat heb ik alleen gedaan zonder politie, adviseurs of jongerenwerkers. Ik heb een gesprek gehad met de jongelui, er waren zo'n 12-13 jongelui, bij een van de ouders in de achtertuin. En we hebben met elkaar gesproken over van wat de weken daarvoor allemaal gebeurd is in Nieuwpoort-Langerak. En dat door hun gedrag, zij toch ook het vertrouwen zijn kwijtgeraakt van de inwoners van Langerak en Nieuwpoort. Dat begrepen ze. En dat het nodig was om een gedrag toch aan te passen om dat vertrouwen weer terug te winnen. Dat gaat niet vanzelf. We hebben ook met elkaar gesproken over over de gebiedsverboden die opgelegd zijn. Die hadden een werkingsduur van 3 maanden, dus die liepen eind augustus, begin september af. En na het gesprek heb ik meegedeeld dat ik geen reden had om die gebiedsverboden te verlengen. Want er was een mogelijkheid om de gebiedsverboden te verlengen met 3 maanden. Maar ik heb geconstateerd dat het gedrag rondom de spar, want daar hadden de gebiedsverboden betrekking op, de afgelopen periode aanmerkelijk is verbeterd. Dat heeft wel tot effect gehad dat de gebiedsverboden voor de omgeving van de spar, en dat de jongeren zich op andere plekken in Nieuwpoort-Langerak gingen ophouden. Maar voor de omgeving van de spar was er geen reden om de gebiedsverboden te verlengen. Nou, toen ik dat vertelde, werd dat met gejuich ontvangen uiteraard. Maar we hebben ook met elkaar gesproken over van, is er een plek voor ons? En ik vind dat jongeren, dat heeft ook in andere dorpen van onze gemeente gespeeld, ook recht hebben op een plek. En nu de gebiedsverboden niet worden verlengd, heb ik hun ook toegezegd actief op zoek te gaan naar een plek. En we hebben met elkaar ook wat gesproken over locaties. Ik heb hen ook verteld dat elke locatie, zolang dat vertrouwen er nog niet weer is, toch wel de reacties gaat oproepen vanuit de bevolking. En ik hoe dan ook elke plek die aan de orde is, ga bespreken met de omgeving. Op dit moment is die zoektocht gaande. Ik ben daarover in gesprek met de politie, jongerenwerkers en onze eigen adviseurs. We hebben inmiddels een vorm van een jeugdhonk gevonden. Een flexibele jeugdhonk die verplaatsbaar is. En we zijn nu aan het kijken waar we die kunnen plaatsen. Dat zal, ik kan nog geen exacte plaats aanduiden, omdat dat daar op dit moment wat studie naar plaatsvindt. Maar we gaan toch kijken of we in Langerak Zuid, ten zuiden van, en niet in onmiddellijke nabijheid, even voor alle helderheid, ten zuiden van het stedengebouwtje, of we daar een plek kunnen vinden voor de jongelui. Ze hebben ook aangeboden dat ze zelf bereid zijn om zelf werkzaamheid te doen, zo dat nodig mocht zijn. En ze beseffen ook van op het moment dat de plek wordt aangewezen, dat zal een tijdelijke plaats zijn, omdat ik ook wil kijken van, wat is de betekenis van die plek voor de jongelui en betekent dit echt gedragsverandering in Nieuwpoort Langerak. Dus mocht dat niet zo zijn, dan kan de plek waar ze dan kunnen verblijven ook weer makkelijk weggehaald gaan worden. Dat hoop ik niet dat dat gaat gebeuren. In het gesprek wat ik met de jongelui heb gehad, heb ik ook wel vertrouwen gekregen. Ik heb hun kant van het verhaal ook gehoord. En elk verhaal heeft ook wel twee kanten. Dat wordt je op zo'n moment in een gesprek met de jongelui ook wel heel erg duidelijk. Inwoners hebben vaak een bepaalde opvatting over gedrag van jongeren. Maar de jongeren hebben ook vaak wel eens een opvatting over hoe ouders met hun omgaan. En dus en dat heeft in Nieuwpoort Langerak de laatste tijd is dat toch wat geëscaleerd. Ik blijf er even langer bij stilstaan, omdat dit verhaal grote impact heeft gehad op de stad Nieuwpoort en in het dorp Langerak. En we nu met elkaar bezig zijn om iets te vinden. De repressieve kant heeft voldoende betekend voor de jongeren. Er is ook een overtreding van een gebiedsverbod geconstateerd. En ik meld het maar even, dat is een boete opgelegd van €500. Dat is niet niks. Maar we zijn nu ook bezig met de preventieve kant. Omdat ik vind dat de jongeren begeleiding moeten vinden. Ik heb daar ook hulp voor nodig bij van de ouders. En die hulp die krijg ik ook. En van de een wat meer dan de ander, maar doorheen genomen is die hulp. Dus mevrouw Van der Haven, we zijn bezig om op zoek te gaan naar een plek. U vroeg van wanneer gaat dat gebeuren. Wat mij betreft zo snel mogelijk. Maar ik ben wel afhankelijk ook van het overleg met de omgeving. Alvorens we een plek gaan neerzetten. We willen voorkomen dat het neerzet zonder dat daar overleg over plaatsvindt. Dat vind ik ook niet terecht om dat te doen. Dus iedereen mag zijn inbreng daar ook op hebben.
Bent u ook van plan om dan schriftelijke afspraken te maken met de jeugd? Dat ze ook daar zich gaan verbozen als er een plek komt? Want dan heb je ook wel een middel om een beetje aan houvast te hebben als gemeente.
We zullen wel afspraken maken, maar ik denk niet dat we dat op schrift gaan zetten. Zijn de jongeren niet zo van?
In andere kernen heeft dat heel goed geholpen.
Ja, dat kan. We zullen dat overwegen om dat te doen. Maar het zal niet gaan zonder afspraken te maken. Welke vorm we daarvoor gaan kiezen, moeten we kijken. Akkoord? Zijn er nog meer vragen te stellen? Dat is niet het geval. Dan is daarmee dit punt ook behandeld. En gaan we naar de presentatie van de opties breedband. Daarvoor zijn aanwezig de heer Brinderaads en de heer De Boer van Dialog. We moeten even kijken. En ik begrijp dat er enkelen bereid zijn om een plek op te geven. Dat vind ik nog wat. Om u de gelegenheid te geven om... we moeten even woekeren met de ruimte die we hebben. Om je presentatie te behouden. Ik wil u graag gelegenheid geven om je presentatie te houden. Is het goed dat tijdens de presentatie iedereen gewoon even kan inschieten? Dat lijkt me. Of wilt u eerst de presentatie houden? Ja? Dan laat ik u eerst de presentatie houden. Daarna is er voor alle leden van de raad uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen. Maar ik wil ook graag de stichting uitnodigen. Ook in het licht van de discussie die we net met elkaar voerden. Dat alle leden van de stichting ook gelegenheid hebben om te reageren. Zodat we ook even een gesprek met elkaar op gang kunnen brengen. Nou ja, het is misschien wel mooi dat het, maar ik wil geen raadsleden bewegen om te. Nou, als er een vertegenwoordiging van de stichting dan hier een tafel gaan plaatsvinden, dat geeft nog meer het gevoel dat we het in ieder geval samen moeten doen. Ik wil wel graag de SGP-fractie een beetje behouden hoor. Dus u loopt allemaal weg. Dus, En dat geldt ook even voor de wethouder. U krijgt ook een plekje. Voordat wethouder, u wil graag nog even wat toelichten. Ja. Dus geef eerst de wethouder even het woord en daarna krijgt u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dat we binnen onze gemeente allemaal hechten aan het bezit van ruim internetgebruik, dat zullen we met z'n allen onderschrijven. Dat onderschrijft de stichting. En dat hebben wij met elkaar ook opgepakt vanuit onze bevolking. En dat hebben wij met elkaar ook steeds gecommuniceerd. Nou, wat de heer Rijke Skrabbedam zojuist aangaf in zijn inleiding, dat onderschrijf ik in het proces in zijn totaliteit. Dat de business case op een zeker moment, tenminste dat was de conclusie, niet haalbaar bleek te zijn, bracht de stichting ertoe om een verzoek te doen om een lening aan te gaan. Met een laag rentepercentage. Nou, dat we met elkaar over een thema spreken wat complex is, dat wordt volgens mij door ieder onderkend, zowel technisch als financieel. De gemeente heeft via ambtelijk overleg met regelmaat de vergadering van de stichtingen bij mogen wonen, waarvoor hartelijk dank. Ten slotte is het rapport van de business case, wat is het? Misschien dat Rijkers mij even moet helpen, de eerste week juli of daaromtrent is dat binnengekomen, net voor de vakantie. Toen hebben we gelijk na het zomerreces hebben we daarvan in de richting van de gemeenteraad melding gemaakt. Omdat toen in de periode van de zomervakantie wij het wijs hebben geacht om in ieder geval een second opinion te laten doen. Nou, dat heeft plaatsgevonden en vandaar dat de heren van Dialogic hier aan de tafel zitten om met elkaar hierover in gesprek te komen. Dat is het doel van deze avond. Dus wat is het pad wat wij moeten lopen? Hoe willen we dat gaan doen? In de wetenschap dat de stichting al heel veel prima en goed bruikbaar voorwerk heeft gedaan en hoe kunnen we dat met elkaar matchen en op welke manier kunnen we dat binnen de regels, als je het ook over staatssteun hebt, nou dat kwam al even langs, op welke manier kunnen we dat met elkaar doen. Nou, voorliggende informatie, zoals die zo meteen wordt gepresenteerd, die willen we graag als college met u delen. En we hebben deze route gekozen zoals die gekozen is. En dan kan ik gelijk via de heer Krabbedam in de richting van mevrouw Korevaar antwoord geven op de vraag die gesteld werd. Hoe is dat dan geweest in de laatste weken met informatie naar elkaar toe? Wij hebben de route gekozen, zoals ik de laatste raadsvergadering ook heb meegedeeld. We hebben de route gekozen. Van, wij willen u als raad in ieder geval informeren nadat we een presentatie in het college hebben gehad. Dat is geweest 4 september, jongstleden. En we willen dan, de eerstkomende raadsvergadering, dat is heden, willen wij met u als raad, met de mensen van Dialogic en wat ons betreft met de mensen van de stichting, met elkaar in overleg gaan, zodat we op hetzelfde moment over de gelijkelijke informatie beschikken en op dezelfde manier met elkaar hierover in gesprek gaan komen. Kortom, afsluitend voorzitter, de presentatie wat ons betreft dient om ons mee te nemen en ons van informatie te voorzien om in dit complexe vraagstuk tot een vervolgstap te komen. Er wordt geen besluit gevraagd. wij willen graag informatie hebben om het vervolgproces zo goed mogelijk met elkaar voor te zetten.
Wethouder Bonder, dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan Dialoog. Ga uw gang. Inmiddels wel.
Nou, voorzitter, dank u wel. Mijn naam is Rijk Braanraads, ik ben partner bij Dialogic. En ik zal u vandaag door de presentatie leiden van onze onderzoeksresultaten. Samen met collega Pieter Jan. Het is een onderzoeks- en adviesbureau, zit in Utrecht. We staan een jaartje of 20. We houden ons eigenlijk bezig met innovatie. In brede zin, ICT hangt eraan vast. En wij werken bijna uitsluitend voor de publieke sector. Vooral in Nederland. Mijn eigen achtergrond is in techniek en in beleid. Ik ben gespecialiseerd in telecommunicatiebeleid en ik doe dat ook in brede zin. Veel van het ministerie van Economische Zaken. Eind vorig jaar nog een rapport van ons over digitale connectiviteit in Nederland richting Tweede Kamer gegaan. Daarna eigenlijk ook dit onderwerp, breedband in het buitengebied, heel expliciet ook benoemd als een aandachtspunt voor beleid van de Rijksoverheid. Ik heb verder voor alle provincies gewerkt, veel gemeentes. En ik denk dat ik een stuk of 40 van dit soort projecten in het buitengebied heb gezien, heb meegemaakt, betrokken ben geweest. Ik heb verder een volledig onafhankelijke positie. Ik heb geen aandelen in bedrijven, geen belangen in bedrijven, geen voorkeuren voor technologieën. Ik moet zeggen, de projecten die ik gedaan heb zijn ongeveer alle technologieën en alle businessmodellen voorbijgekomen. En ik zit er vrij pragmatisch in en dat zal ik ook zijn. We hebben vandaag een aantal modellen en ik heb ook geen expliciete voorkeur voor het een of het andere. Dat is uiteraard een beslissing die een bepaalde gebied in een bepaalde regio zelf moet maken.
Jan? Ja, mijn naam is Pieter Jan de Boer. Ik werk nog maar kort bij Dialogic. Nou, kort, inmiddels een jaar, anderhalf jaar. Ik heb een achtergrond in innovatiewetenschappen. Wat breder ingestoken dan alleen telecom, ook bedrijf, beleid, bedrijfskunde. Ik ben een semi-local. Ik ben getrouwd in Oud-Alblas, met een Oud-Alblasser. Ik woon nu wel in Gouda, dat wel. Dus ik had enigszins lokale kennis.
Je jammer, hè?
En ik doe vooral... en doe vooral dingen voor gemeenten. Okay. Nou, dankjewel. Zoals ik al zei, we zullen een presentatie houden niet al te lang. Dus ik denk een minuutje of 10, misschien een kwartiertje. En daarnaast denk ik veel ruimte voor vragen. Max is als ik gewoon eerst even ga zenden en daarna wat discussie kan komen over een aantal onderwerpen. De vraag die de gemeente aan ons gesteld heeft is eigenlijk welke opties hebben wij nu om in de gemeente Molenwaard overal breedband te realiseren. En wat zijn de plus en de minnen van die verschillende opties? Nou, die vraag hebben wij ter hand genomen. Die vraag van hoe gaan we om met breedband hier. En eigenlijk hebben wij hem meteen teruggesteld. En dat is de vraag die zij aan ons stellen. En wij koppelen hem terug en zeggen van ja, wat is nu eigenlijk breedband? Is dat een bepaalde techniek? Is dat glasvezel? Is glasvezel het wel en DSL het niet? Of een kabel het dan weer wel? Ga je dat heel technisch definiëren? Of ga je het misschien juist meer aan de vraagkant definiëren? Zeg van op het moment dat een gebruiker tevreden is, dan is het breedband in zijn geval. Op het moment dat een gebruiker ontevreden is, dan heeft hij geen breedband. Of dat die smalband, wat vroeger nog wel eens genoemd werd. Of ga je het heel juridisch insteken, dus een bepaalde juridische guidelines van de Europese Commissie over wat breedband is en wat niet. En we hebben dan over 30 Mbit downloadsnelheid. Er zijn een aantal manieren om dat breedband dus in te steken. En vanuit dat perspectief kun je eigenlijk de vraag twee kanten opdraaien. Wat is nu eigenlijk het probleem hier? Is het probleem dat niet overal glasvezel is? Nou, dan krijg je, als je dat als probleem ziet, en er is heel veel voor te zeggen dat dat het probleem is, dan krijg je ongeveer, zeggen ze 5300 percelen geen glasvezel hebben. Dat zijn al die blauwe strepen die je ziet, die blauwe puntjes, eigenlijk puntjes en perceel. Maar je kunt ook zeggen, van, nou, niet het ontbreken van glasvezel is het probleem, nee, het ontbreken van snel internet is het probleem. En dan kun je de commissiedefinitie van 30 mbed gebruiken. En dan heb je een veel kleinere scope. Dan zie je dat die groene puntjes wel breedband hebben, wel snel internet hebben. En die rode punten, die rode lijnen hebben het niet. En er is ook veel te zeggen dat dit een goede insteek is. Het ligt aan welk perspectief hanteer je. Wil dat mensen snel internet hebben of wil je dat mensen glas willen? En als we naar de oplossing kijken, dan kun je natuurlijk een beetje hetzelfde gaan kijken. Nou, we hebben dus een aantal percelen, 500 of ruim 5000, die geen breedband hebben, afhankelijk van je definitie. En de vraag is eigenlijk, wat is de oplossing daarvoor? Hoe ga je die mensen breedband bieden? Kijk naar de technische kant. Nou, is glasvezel de oplossing? Nou, ik kan in ieder geval kolen voor zijn. Technisch is dat in ieder geval de beste oplossing. Daar hoeven we niet lang over te hebben. Als ik mag kiezen, dan doe mij altijd glasvezel. Er staat ook heel mooi aan bij wat we in de kernen hebben. Dan heb je ook glasvezel. Dan heb je overal glasvezel. Wat je wel waarschijnlijk zult kunnen zien is dat de propositie in het buitengebied vaak net iets anders is dan de propositie in de kernen. Dus er komt vaak iets ander aanbod, andere producten, andere aanbieders, andere prijzen. De derde bullet is wel meteen een heel belangrijk en dat zijn de kosten van glasvezel. Glasvezel is gewoon relatief ten opzichte van andere technologie een hele dure technologie. Laatste, wel relevant punt, als je het realiseert, realiseer ook iets voor, ik zeg altijd 20 jaar, want dat is de fiscale afschrijftermijn en dat hebben we met DSL en dat hebben we met COAX ook gedaan. Als je kijkt hoe lang het in de grond ligt, gaat het waarschijnlijk 30, 40, 50 jaar mee. Maar de kastjes bij de mensen thuis en in de apparatuur, die moet je om de 5 jaar vervangen, maar goed, dat heb je bij elk netwerk. Je kunt ook zeggen, nou ja, glasvezel, dat is een oplossing. We kunnen ook kiezen voor een vast draadloos netwerk. En dat is een soort LTE-netwerk of een 4G-netwerk, wat we ook gebruiken voor onze telefoons. Dat kun je specifiek maken, specifiek ontwerpen voor het buitengebied. Dat wordt ook op een aantal plekken gedaan in Nederland. En als we naar kijken, dan zien we dat technisch minder goed is dan glasvezel. Maar voor heel veel gebruikers op dit moment wel technisch gewoon voldoende is. Het voldoet aan de vraag van heel veel gebruikers hebben. Een minpunt is dat tv niet mogelijk is, dus er zijn een aantal aanbieders die zegt, we gaan tv doen. En daar zijn we een beetje sceptisch over, vaak werkt dat niet goed. De mensen in het buitengebied die dit gebruiken, die blijven vaak bij satelliet tv. Dus tv is niet mogelijk, je hebt puur internet. Kijken naar de kosten, nou, dat is een hele andere orde dan glasvezel. Die kosten zijn veel lager, de investeringen zijn veel lager. Maar, dat hangt ook bij, die investeringen moet je wel om de 5 jaar weer doen. Opstelpunten, dus de masten, die staan nog een jaartje of 10. Die apparatuur die erop hangt, die moet je om de 5 jaar vervangen. In zekere zin lijkt het daar weer een beetje op glasvezel. Nou, in dit soort bijeenkomsten die ik veel gehad heb, gaan altijd mensen vragen van, maar ik heb een technologie 1, 2, 3, 4, 5 die hierop staat. Is dat geen goede oplossing? Ik kan even kort zeggen, dat is geen oplossing voor een grote schaal. Dus voor een enkel gevalletje kan het wel een oplossing zijn. Ik kan er best wat over toelichten dat ik vragen over zijn, maar deze 5 zijn in principe voor dit soort cases geen oplossing. Nou, als we dan die 2 assen naast elkaar zetten, dan komen we grofweg op 3 strategische opties. We kunnen ons focussen op alle percelen zonder glasvezel en glasvezel als oplossing. We hebben even glasvezel als glasvezel voor iedereen genoemd, met dat kaartje erbij. Dat is grofweg het idee wat de stichting heeft neergelegd. Je zou kunnen zeggen, ik kijk daar smaller naar en ik zeg van nou, ik richt me alleen op die 500 percelen die geen snel internet hebben volgens de definitie van de commissie. Nou, dan zeg je, ik noem dat glasvezel voor de witte gebieden. Die krijgen alleen glasvezel. En dan ook zeggen, ik ga op die laatste 500 zitten en ik ga die een vast draadloos netwerk aanbieden. Grofweg zijn de 3 opties die je kunt kiezen. Nou, in deze tabel heb je er waarschijnlijk al gezien. In de management summary die gedeeld. En hier zie je grofweg in wat de impact is van die 3 elementen. Nou, ik ga ze niet helemaal voorlezen, maar je kunt ook veel over zeggen van ja, in dit geval is het anders. Dit is niet 65, maar dit is 70, dat is 60. Dat doet niet zoveel toe. Het belangrijkste punt is denk ik als we gaan kijken naar die schatting middelen van de gemeente. Ja, dan zie je gewoon dat er complete andere orde grote bedragen staan. Kijken naar glasvezel voor de witte gebieden. Nou, dan zit je op een lening van 1,5 à 2 miljoen. Plus nog eens plus een subsidie van 1 à 2 miljoen wat je erin moet stoppen om het voor elkaar te krijgen. Ga je zeggen, ik ga glasvezel voor iedereen doen. Nou, dan ben je dat kwijt. Maar daarnaast nog een makkelvorme lening. In de orde grootte van 1,7 miljoen. Kijk je naar snel internet voor iedereen. Dan zit je eerder in de orde grootte 500.000. Of een halve ton tot ongeveer 3 ton. Een andere belangrijke die ik zie is die betrokkenheid. Maar vooral die haalbaarheid die ook samenhangen. De haalbaarheid van de modellen verschilt. Ik zie in de praktijk veel dat de middelste scenario, glasvezel voor iedereen, dat de haalbaarheid ervan in de praktijk relatief laag is. Er wordt vaak aan begonnen. Vaak zijn hele goede ideeën. Vaak is er hele goede interesse van bewoners. Als je intentieverklaringen gaat vragen van bent u geïnteresseerd in? Ja, dat zijn wij. Op het moment dat je echt de contracten gaat ophalen, dan zie je dat ja, als mensen echt een beurs moeten gaan trekken en echt het kastje in huis moeten gaan omschakelen, en dan zie je dat dat percentage flink terugloopt. En dan zie je vaak dat het strandt. Bij glasvezelwit is dat minder. En bij snijdenet voor iedereen, bij vast draadloos, is de succesratio eigenlijk het hoogste. En ook de doorlooptijd is het kortste. Nou, de staatssteunkalers, dit hebben we een beetje in kaart gebracht. Ook dit hebben we recent voor het ministerie van EZ gemaakt en aan de provincies, 12 provincies gepresenteerd. Je kunt een aantal dingen doen. Beginnen bovenaan de AGVV. Dat is een Europese vrijstellingsrichtlijn voor staatssteun. Die mag geen staatssteun geven tenzij. En daar staat heel specifiek in, tenzij het gaat om percelen die minder dan 30 Mbit krijgen. Dat dus die 500 die we genoemd hebben. En daar mag in principe qua staatssteun heel veel. Je moet het proces netjes houden, maar de middelen die je erin stopt, dan mag je eigenlijk bijna zo ver gaan als je wilt. Maar het is alleen voor die percelen met minder dan 30 Mbit. Dan heb je twee kleine regelingen, minder dan 2 ton en aan de eindgebruiker. Die worden vaak ingezet in de praktijk, dat zien we ook op dit moment in Zeeland, dat zien we ook in Flevoland, voor het model met vast draadloos, waarin er een middelen van de gemeente gaan naar die aanbieder of naar de eindgebruiker om te realiseren. Marktconforme lening komt ook aan bod. Dat komt vaker aan bod in de plekken waar ook gebieden, waar ook percelen worden aangesloten die niet in de witte gebieden vallen. Daar is het punt wel dat er marktconforme leningen verstrekt moeten worden. Dus er kan geen lening van 0% worden verstrekt. Dat is niet marktconform. Er zijn tabellen voor vrijhavenpremies, wat die lening dan zou moeten zijn. Ja, en die laatste twee, Market Economy Operator en notificeren, dat staat even achter niet doen. Het kan in theorie, maar dan moet je geen aannemer inhuren. Dan moet je denk ik niet mij inhuren, maar dan kun je waarschijnlijk beter een advocaat inhuren. Die dan met KPN en zeker over tafel of over de straat gaat rollenbollen. En misschien win je dit en misschien ook niet. Dan ben je in ieder geval een paar jaar verder. Ik zou het niet doen dus. Waarom is die glasvezel voor iedereen al lastig? Niet alleen net al zien. Boven is grofweg de huidige situatie op de markt, een beetje complex plaatje. De bovenste situatie, daar zie je hoe het nu eruit ziet. Helemaal linksboven is Ziggo, daarnaast het KPN en dan heb je nog T-Mobile en Tele2. Als we kijken naar de marktcijfers van ACM, de toezichthouder, op dit moment verdeeld is, zeggen ze 40-45% van de mensen zit bij Ziggo, 40-45% van de mensen zit bij KPN en de laatste, minder dan 5%, 2%, 10%, die orde grootte, verschillen een beetje per gebied. Zit bij Tele2 of zit bij online. Op het moment dat jij een gebied een vraagbundeling gaat doen en je gaat mensen overtuigen, dan wil je dus eigenlijk dat iedereen, in ieder geval een flinke groep, zeg eens een procent of 60 in dit geval, gaat overstappen. Dus die mensen raken hun vertrouwde kanalen kwijt, die raken hun Max Verstappen kwijt, die raken hun verbindenis met hun mobiele telefoon die eraan gekoppeld is kwijt. En ze gaan over naar een aanbieder die een groot deel van de mensen niet kent. Hier staat Plink, soms zie je Solcon, soms zie je Trinet. Dat zijn een stuk of 3-4 andere kleine aanbieders. Nou, ik ken ze allemaal, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen, en dat merk ik ook, veel mensen daar toch huiverig tegen zijn. Ze zijn toch gehecht aan hun bestaande aanbieder. Intentieverklaringen gaat vaak wel goed. Wil je echt gaan overstappen? En die partijen, KPN en Ziggo, doen er ook alles aan. Ik ben zelf toevallig recent overgestapt. Ik had meteen access voor aan de lijn hangen. En die belden me op van, u krijgt 10 euro korting als u niet overstapt, u kunt nog terugtrekken. Die partijen doen er alles aan te voorkomen dat jij gaat overstappen. En dat maakt het dan hartstikke lastig. Op heel veel plekken zie ik dat hier tegen aangelopen is. De onderste typische churn rate, dat is wat er gemiddeld op de markt gebeurt. Dat is 5 à 10% per jaar van de mensen stapt over. En we hebben het hier dus over typisch in het klasveld van iedereen scenario. Je wilt 50, 60, soms zie je 70% hebben. En het is gewoon ontzettend lastig. Zeker als je bedenkt dat in de kern een glasvezel is uitgerold, volgens mij is het hier ook gebeurd, ook daar is een vraagbundeling gedaan. En daar is volgens mij een typische eis geweest van rond de 30%. Op veel plekken is dat wel gehaald, op veel plekken is het ook niet gehaald. Dus in de kern was 30% de uitdaging en hier vragen we het dubbele. Nou, je kunt ook zeggen van, ja, maar ik wil gewoon naar 30%. Maar dat betekent wel dat Plink in dit geval niet voor 50 euro gaat aanbieden zoals KPN en Ziggo, maar voor 75 euro gaat aanbieden. Dan komt er gewoon 25 euro bij. Dus de lengte of de breedte, je gaat niet heel veel winnen. Je kunt het duurder maken, heb je minder mensen nodig, maar de vraag is hoeveel mensen dan nog overstappen. En je kunt ook 15 euro doen en 40%. Dat zit een beetje in die orde grootte. Maar dat blijft dus de uitdaging. Hoe krijg je die mensen overtuigd? Die vraagzijde is de uitdaging. Nou, wat kun je nou doen? En dat is ook wat ik vaak zie. Is een complex plaatje. Ik had het graag makkelijker houden, maar het zij helaas zo. Je kunt kiezen, en dat zie ik een aantal plekken, voor het model snel internet voor iedereen, vast draadloos. De kans dat lukt is vrij groot. En een jaar of vijf kun je zeggen, kijk dan verder. En dan kan ik alsnog voor mijn glasvezel gaan, als het dan lukt. En zo niet, dan doe ik het nog een keertje, snel internet voor iedereen. Je kunt gaan voor het model glasvezel voor de witte gebieden. Nou, als dat nou mislukt, die kans is reëel, dan kun je altijd nog terugvallen op snel internet voor iedereen. Ben je wel een paar jaar verder. Is dat dan een succes, dan kun je zeggen, ik ga uitbreiden richting glasvezel voor iedereen. Nou, die laatste glasvezel voor iedereen, nou, als dat mislukt, nou, na een jaar of twee kun je misschien verder naar snel internet voor iedereen. Dat laatste heb ik ook veel gezien. Op veel plekken waarin glasvezel vraagbundeling mislukt is, heeft men een aantal jaren later gezegd van ja, als dit niet lukt, ja, als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat en doen we maar wat anders. Maar goed, daarbij wel twee jaar en veel geld verder. Een laatste specifiek vraagje wat nog voor is, dat is een heel detailvraagje van, kan Wi-Fi 4EU nou niet? Want de commissie heeft ook geld. Ja, ik kan er veel over zeggen. Ik zou zeggen, ga niet heel goed op. Het is weinig geld, het is 20k, je weet niet zeker of je het krijgt. Het moet ook vrij worden aangeboden. Het moet eigenlijk op druk bezochte locaties zijn. De gemeente het operationele kosten dragen. Nou, ik zou het niet doen. Dan volgens mij hebben we dan nog ruim de tijd voor vragen.
Oké, goed. Nou, dan dit is de presentatie. De koffie wordt geschonken en dan is er tijd voor vragen. Ja, je vrouw die was eerst, dus ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. U vertelde dat u de markt heel goed in beeld
heeft. Ik zie dat mensen even tijd nodig hebben om dit verhaal te verwerken, dus, dus even geduld. Ja, dat slaat in als een bom. Kunnen we verder? Ja. Iemand oud.
U vertelde dat u de markt heel goed in beeld heeft. Met heel veel gemeenten samengewerkt. Met alle provincies, hè, zoals u aangaf. De situatie in Gisterland, die toch een jaar vooruit loopt op ons. Bent u daarmee bekend? En in hoeverre verhoudt zich tot de vraag die hier op tafel ligt?
Ik ga onmiddellijk een antwoord geven, dan is het makkelijk. Ja. Even in de microfoon, want anders wordt het lastig.
Ja, als we kijken naar een vergelijk tussen de twee gemeenten, is het een beetje moeilijk om de cijfers helemaal ook raad. Daar hebben ze een sterretje bij. Wat je grofweg ziet, is dat de prijs per homepass, dus per aangesloten perceel in Gisterland, volgens cijfers die wij weten te vinden, zo ergens rond de 1100 euro ligt. Kijken wij bij Molenwaard, ligt die substantieel hoger. Hogere kosten betekent, ja, of je moet meer gaan vragen aan mensen, of je moet meer mensen weten te overtuigen. En deze uitgangspunten, deze nuances, in wat het kost per perceel, bepalen heel sterk in mijn perspectief of een initiatief succesvol is of niet. Dat is precies de reden dat de plekken waar de kosten heel hoog zijn, Zeeland, Flevoland, die heel veel van die vastdraadloze netwerken ziet. Want daar wordt glas geprobeerd. En dan kom je precies tegen hetgene aan waar je tegenaan loopt. Kijk je op plekken waar het net heel laag is. Achterhoek is een goed voorbeeld. Twente is een goed voorbeeld. Zijn die buitengebieden heel goedkoop. Nou, dan loopt het als een trein. En dan zie je dat soort netwerken heel snel worden uitgerold.
Oké. Okay. Heer Krabbedam, herkent u deze cijfers?
We hebben hier in de zaal twee mensen van Griesland Netzetten die zeer geïnteresseerd in haar luisteren. Dus ik wil deze mensen vragen om even naar deze cijfers te kijken. Want de cijfers die wij zien van Molenwaard kloppen in ieder geval niet. Ik vraag me af hoe die van Gieslanden net kloppen.
Even kijken, wie kan daar iets over zeggen? Misschien wilt u hier even achter de microfoon, achter de staarttafel. De heer Bikker maakt ook plaats vrij hoor, dus... Misschien wil even voorstellen wie u bent, dan...
Hij doet het, ja. Mijn naam is Gertje Nimpijn. Ik ben financieel verantwoordelijk voor Gieslandennet. En in het normale leven heb ik een metaalbedrijf. En ik ben eigenlijk hier ingerold door interesse en dat wij zelf ook een glasvezelverbinding hebben. Dat is even mijn voorstel rondje. En ik heb met spanning heb ik de presentatie gevolgd. Dus dat, ik heb een paar punten waar ik wel wat antwoord op wil geven. Dus,
Eerst is dat even de vraag die de heer Krabber ook opriep en die ik zo ook stelde van... Herkent u deze cijfers? Dat willen we graag weten.
Die cijfers die hier staan, die herken ik niet helemaal uit onszelf. Dus dat, wij hebben 40% deelname hebben wij. Dus het komt gewoon dat wij goede ambassadeurs hadden die dat voor ons ook gedaan hebben. Vraagbundeling is op 32% afgesloten. En door de aanleg is er nog 8% bijgekomen. Dus wij hebben wel een sluitende business case. En de rest van de cijfers, dat moet ik me even in verdiepen. Het enige wat ik... die 1100 euro is bij ons 950 euro. Kosten per dinges. We hebben ook aansluitingen erbij die 3000 euro kosten. Maar bij ons collectief is gewoon dat we iedereen mee hebben laten doen. En dat we dat de goedkope aansluiting, de dure aansluiting weer rendabel maken. Dus 950 euro is
het gemiddelde.
Onze gemiddelde aansluiting.
Mag ik voorzitter?
Ja, inderdaad.
En wat ik eigenlijk, want ja, ik ben vooral, en de financiering, hoe is dat nou geregeld dan in Gieslanden?
Dat is ook staatssteunproef gedaan natuurlijk. Dit is de 10-10-80 regel. 10% is investeerders geweest, 10% is door de gemeente geïnvesteerd en 80% is hypothecaire lening tegen marktconform rente. En dat is natuurlijk zo de strijd, 40% is rendabel. Is bij ons rendabel gebleken. Tuurlijk moeten we meer aansluitingen in de toekomst gaan krijgen. En daarom is ook de samenwerking met Molenwaard van groot belang, kan je doorrollen. Want wij hebben die, daarop inhaken net, u had het net over de kleine providers en zo. Wij hebben Solcon als provider. En dat heeft ons heel veel hoofdbrekers gekost op een gegeven moment om dit voor elkaar te krijgen. Maar wij hebben die propositie wel voor elkaar. Voor 55 euro. Ja. En niet 65, dus het marktconform. En het grote voordeel is nog, dan Solcon door KPN over is genomen. En de KPN-suite gaat er het komend jaar overeen gerold worden. Dan heb je ook die mobieltjes, heb je ook Spotify, ja. Al die dingen heb je dan. Ja. Dus dat is de 1-1... propositie.
Oké, dank u wel. Heer Spaans.
Ja, dank u voor de hele heldere en duidelijke presentatie. Mij bekroopt wel af en toe eerlijk gezegd toch ook wel het gevoel van adviseurs die de efficiëntie van het Concertgebouworkest onderzoeken en dan tot de conclusie komen dat de helft van de violen wel weg kan en de pauken wel weg kunnen en omdat die toch af en toe maar meedoen. Hè? Want waarmee echt een vraag is toch een kwaliteit. Ik ben zo'n groene stip, heb ik begrepen. Dat ik heb DSL. Maar zitten alle kinderen op Netflix en zijn mijn buren ook s'avonds aan Netflix. En dan haal ik echt die 30 megabit per seconde never nooit. Dat is één. Dus, en twee is de toekomstvastheid. Want wij weten allemaal dat het datagebruik dit stijgt exponentieel. En u zegt zelf, en ik denk dat u daar ook helemaal gelijk heeft, dat glasvezel natuurlijk wel eigenlijk wat dat betreft de meest zekere combinatie is. Of in ieder geval de meest zekere technologie is. En dan wil ik toch wel eens eventjes dat oordeel over dat snel internet voor iedereen op papier, hè, die 30 megabit per seconde wordt op papier geleverd, maar in de praktijk natuurlijk eigenlijk zelden. Nou eigenlijk ook naar die toekomstvastheid van die technologie en de kwaliteit van de technologie. Dat vind ik wel twee punten waar ik graag wat meer over zou willen weten.
Oké. Zullen we dat nu maar tot behandeling brengen?
Ja, allereerst uw opmerking over het concertgebouw. Ik heb geen enkele voorkeur voor het scenario. Ik heb geen belangen. Ik woon hier ook niet. Ik hoef ook niet te betalen voor de aansluiting. Dus de keuze is volledig aan jullie. Die keuze die jullie moeten maken. Als het gaat om de technologische oplossing, de signalen die ik hoor uit de markt en van de eindgebruikers die op dit moment worden aangesloten met deze netwerken, vooral in Zeeland en vooral in Flevoland. Flevoland is grootschalig op deze manier aangesloten, zijn vrij positief. Als er commentaar komt, gaat dat veel meer, wat je ook vaak ook bedelen komt, niet zozeer over de kwaliteit van de verbinding, maar over de kwaliteit intern, over de wifi, de klantenservice, hoe snel je bent aangesloten, hoe snel een mailtje wordt gereageerd. Dus niet zozeer de vraag over techniek, maar eerder over de organisatie, wat je bij KPN en bij Ziggo ook vaak ziet inderdaad. Het wordt vrij grootschalig uitgerold in een aantal provincies. Het signaal is positief. We zijn op dit moment voor de provincie Flevoland een opdracht van hen een onderzoek aan doen naar alle gebruikers in Flevoland van deze netwerken. En die resultaten daarvan zullen over een maand of 2-3 openbaar worden. En dan kunt u die uiteraard ook inzien.
Meneer Spaans.
Ja, dat geloof ik ook allemaal direct. Maar onze ervaring is ook, en we kregen dat net ook van een van de insprekers, dat als het even druk is, dat de kwaliteit naar beneden dondert van de dataverkeer. En dat is nu al het geval bij DSL-achtige snelheden. En wij weten dat het volgend jaar nog meer data overheen gaan. Het jaar daarover nog meer data. Dus nogmaals die vraag naar die toekomstvastheid, die toekomstzekerheid van snel internet voor iedereen.
Ja. Het is niet duidelijk. Gaat uw vraag over de draadloze technologieën? Of gaat uw vraag over DSL-technologieën?
Ik heb thuis van Access for All DSL en dat gaat gaat prima. Dus dat is een prima provider. En ik zit in zo'n groene stip, hè? Want jullie stip hebben geïntroduceerd. Dus niet het 4G of geen 4G, ja. Gewoon via draad, via de koperdraad.
Ik weet niet hoe.
Dit is onderzoek wat in december in de Tweede Kamer is besproken. Hier gaat het over verschillende technologieën en de houdbaarheid daarvan. In die diagonale lijnen zie je verschillende soorten afnemers. De rode lijn, zullen we zeggen, dat zijn de TU-studenten. En de onderste lijn, dat is de oma die heel af en toe met haar kleinkinderen voor het hier rondstuurt. En die groene en die blauwe lijn, daar zitten wij een beetje op. En op de banden ziet u de verschillende technologieën staan. En onderaan staan de jaren. Nou, dat betekent eigenlijk dat de DSL-technologie op dit moment wel een beetje richting het einde gaat. VDSL wordt uitgerold op een aantal plekken met iets meer snelheid, maar die zit ook een beetje rond het einde toe. En bij glas zie je meer, is deze vraag niet meer relevant. En bij DOCSIS is kabel, zie je dat er veel groei is en een heel eind komt. Als je kijkt naar die 30 Mbit discussie. Het ministerie van Economische Zaken heeft een verzoek gedaan bij de commissie om die 30 Mbit op te rekken naar 100 Mbit. Dus om dat grens van witgebied groter te maken. De kans dat dat gebeurt is vrij groot bij ons inziens. Of door hen, of door hun initiatief, of gewoon door de commissie aan zich, want daar is ook wel tijd voor. Maar als je gaat kijken wat dat gaat betekenen voor die aantallen percelen, die berekening hebben we ook wel eens gedaan een aantal plekken, dat betekent dat die 500 zoveel eerder gaan naar 600-700, maar niet naar 5.500. Dus het wordt daar iets groter, dat wordt niet spectaculair groot. Kan ik een antwoord op uw vraag?
Ja, misschien wel, maar dan begrijp ik het nog niet helemaal. Okay. Want mij was eigenlijk gewoon, kijk, wij hebben uiteindelijk alleen dat A4'tje, hè, die samenvatting. En daar staat iets over de gebruikerservaringen en de houdbaarheid van de oplossing. En mijn vraag is eigenlijk gewoon, gegeven de groei van, want als je dit staartje ziet, dan zeg je toch eigenlijk, je bent wel een rund als je niet kiest voor snel internet voor iedereen. Dat is gewoon toch, als je gewoon heel simpel, rationeel denkt van, nou, dan ziet dat er handig uit. Dus dan ben ik altijd, als het zo voordelig is, dan denk ik van, nou, waar hebben we dan zitten slapen tot nu toe? Dus dan zit ik een addertje onder het gras en daar ben ik naar op zoek. En een van die addertjes is wellicht gewoon de duurzaamheid van die technologie.
Ja, dat is precies de regel die erboven staat. Ik bedoel, het is een korte termijn, een lange termijn oplossing. Kiest u voor snel internet voor iedereen, dat kost u nu een halve ton tot 3 ton. Nou, dan zitten we hier in 2022, zitten we deze beslissing weer te maken. Dan heeft u wel nog de optie om dan alsnog voor glas te kiezen, of alsnog voor snel internet te kiezen, of voor andere technologie te kiezen. Maar het zijn wel investeringen die niet voor hele lange termijn zijn. Ik bedoel,
ja.
De vraag is een beetje, huur je een auto of leg je snelweg aan?
Oké, okay. Ik krabbe dan.
ik probeer een beetje uit te halen wat nou de conclusie is van uw verhaal. Want ondertussen voel ik steeds dat uw conclusie is eigenlijk om het op te lossen met een straalverbinding, begrijp ik, hieruit. Overigens gaf u ergens bij uw 5 punten aan straalverbindingen niet doen, dus dat begrijp ik ook niet helemaal. Maar wat ik vooral het gevoel bij heb, is dat we een pleister gaan plakken met elkaar. Het voelt een beetje als een pleister plakken voor een paar jaar. En dat is zeker niet het uitgangspunt geweest van Stichting Glasvezel Molenwaard. Ik vind als wij nu iets gaan doen, hier in dit gebied, dan moeten we het goed doen. En daar wil ik echt voor pleiten. Mijn vraag is, wat is nou werkelijk uw voorstel om een duurzaam en een goed internetnetwerk neer te leggen? Ik kan me nog één vraag herinneren. Als ik nou naar Amerika belde voor 1970 naar mijn zus, dan belde ik via de satelliet en allerlei draadloze verbindingen en zij kwam altijd hakkelend binnen. Dat hebben we trouwens met gsm regelmatig, hè, met onze mobiele telefoon. Ik geloof dat er nog maar één lijn is waardoor die hakkelend binnenkomt, dat is als draadloos gebeurt. We zijn in 1972 overgestapt om een glasvezel te leggen naar Amerika, zodat we nu met mijn zus kan bellen alsof ze naast me zit. Waarom zouden we eigenlijk teruggaan naar een techniek die we in 1972 zo'n beetje vervangen hebben?
Ik heb het inderdaad.
Dank voor uw vraag. Uw concrete vraag is, wat is mijn voorstel? Er is me niet gevraagd om een voorstel te doen. Ik doe ook geen voorstel. Er is mij gevraagd om een aantal opties aan te dragen. Welke strategische opties de gemeente heeft. Dat zijn er, mijns inziens, zijn het er 3. Ik zie dat er 3 oplossingen in Nederland grootschalig worden uitgerold. Dat zijn deze 3. Ik heb geen voorstel. Dan uw opmerking over technologie. Het snel internet voor iedereen wat uitgerold wordt is geen straalverbinding. Het is een 4G-netwerk. Het Agentschap Telecom en EZ hebben daar een specifieke frequentieband voor aangewezen voor het buitengebied. Dat is de 3,5 gigahertz band. Die is vrij leeg. En die is specifiek voor deze toepassing aangewend. Die mag hier in deze regio ook gebruikt worden. De plek waar we nu zitten. Op sommige plekken in Nederland mag het niet. Hier mag dat wel. Die band kan gebruikt worden. Die band wordt gebruikt. En dan heb je eigen een lege band waarop je dedicated het netwerk kan realiseren voor 4G in het buitengebied. Maar goed, dat is na 5 jaar. Is dat technisch waarschijnlijk nog prima, maar dat is een beetje dezelfde discussie met telefoon. Die doet het ook nog. Maar ja, die wordt te langzaam, wat te traag en dat wil je eigenlijk gaan vervangen. Nou, daar kom je dan waarschijnlijk tegenaan.
Ik grap het dan.
Maar dan wil ik toch nog graag mijn vraag herhalen, want ik heb de indruk, maar misschien ben ik hier de enige. Ik heb de indruk dat u toch kiest voor de versie waarbij u echt een duidelijk advies uitbrengt en niet ons een keuze geeft van 3. Ik heb het gevoel gewoon, maar ligt dat aan mij?
Ja, de vragen gaan over het laatste scenario, dus die beantwoord ik. Je kunt me ook vragen stellen de andere scenario's, die kan ik prima beantwoorden. Maar uw vragen, die ik krijg van u en van andere personen, gaan over vast draadloos.
Ja. Ik geef even de wethouder het woord, van wat voor opdracht is er verstrekt.
Nou, in de richting van de heer Krabbedam, er is inderdaad in de richting van de mensen van Dialogic deze vraag niet voorgelegd. Zij hebben een open en een uitgebalanceerd rapport uitgebracht zoals dat nu ter bespreking is. Waarvan wij hebben gezegd van geef de opties, geef de scenario's aan en laat daarin duidelijk zien wat het een en het ander betekent. Zodat de raad en de stichting en alle belangstellenden meer dan voldoende geïnformeerd zijn. Zodat de raad straks een keuze zou kunnen maken. Dus daar zit ook helemaal niets achter dat er met een bepaalde dubbele agenda iets wordt ingebracht. In tegendeel, het is open zoals ik aan het begin zei, zoals het open is.
Oké, heer Den Haak.
Ja, ik zou nog iets meer toelichting willen op, want uiteindelijk, wij moeten straks als gemeente een keuze maken en het draait gewoon om geld uiteindelijk. En wat hebben we voor over? Dus ook een beetje een antwoord daarop. Ik ben even een beetje benieuwd naar, ik zie de duidelijke grens van 1,7 miljoen bij een lening van 0%. En kunt u nog iets aangeven over, dat zal vast met staatssteun of iets anders te maken hebben, hoe dat zit? En bij de haalbaarheid staat ook 2 keer heel duidelijk afhankelijk van inzetmiddelen gemeente. Kunt u daar nog iets op toelichten hoe we dat moeten zien als raad?
Die 1,7 miljoen leningen en die 1,2 miljoen subsidie, die hebben dus specifiek betrekking op die 500 percelen in het witte gebied. Waarbij ik ook gezegd heb, in staatssteunkader mag je daar eigenlijk alles. Die zijn ook heel duur. Dus daar kun je eigenlijk qua staatssteun helemaal losgaan. Bij die andere, dan zeggen ze 5000 percelen ongeveer, daar kan dat niet. En dan moet je dus marktconform die lening gaan neerzetten. Nou, die haalbaarheid die heeft vooral te maken met hoe gek weten als gemeente maken. Ik zie maar al te vaak de discussie, heb ik al te vaak gezien, dat er men wil van alles en we gaan het allemaal doen. En als het puntje op paaltje komt, dan zegt wel uiteindelijk iemand die over het geld gaat, zegt van ja, maar het moet eigenlijk wel revolverend zijn. En het moet ook wel weer terugkomen. En er moet eigenlijk wel een goede rente bij komen. Dus ja, die 0%, kan dat dan niet toch 4 worden en een risicoopslag van 5? Ja, die subsidie moeten we eigenlijk niet willen, want dat doen we niet meer. Ja, en dan zijn we weer, dan als het marktconform had gekund in dat witte gebied, dan was het er al geweest. Dus daar hoeven we niet over te beginnen.
Ja, daar.
Kun je nog iets zeggen over, want die subsidie is dan, hoe dat dan precies zit, geven die aan de mensen die het aangelegd, of hoe zit dat dan precies?
Ja, in die, dat model, dat linkermodel, waarin dus volgens de AGVV-richtlijnen gaat, dan wat je dan eigenlijk gaat doen, is je zegt van, ik vraag aan de markt, wat is het witte gebied? Dan komen daar die 500 zoveel percelen uit, misschien dat het er 3 minder zijn of 3 meer. Nou, dan heb je dat volgens de commissie afgebakend. Dan doe je een soort aanbesteding en dan zeg je van, ik wil dat er een partij komt die bewoners gaat aansluiten voor prijs X en voor propositie Y. En de partij die dat doet voor de laagste kosten, die honoreer ik en die krijgt dat geld. En die gaat waarschijnlijk vragen, ik wil een lening hebben en ik wil subsidie hebben. Want de business case kan niet uit. Want op het moment dat ik voor €50 die mensen moet gaan aansluiten, want dat is waarschijnlijk wat je gaat vragen voor €60, ja, dan gaat dat niet lukken. Dus ik heb X miljoen nodig.
En laatste vraag, sorry. Ja, maar dus dat geldt dus voor dat staatssteunvrije gebied, zeg maar, FD 500. En alles daarbuiten mag je alleen marktconform doen, niks met subsidie en.
Correct. Ja.
Heer Egas, en daarna de ik had.
Nou, binnen dat middengebied liggen een aantal scholen. Ik weet niet of dat er ook nog in het plan over nagedacht is. Dus één van de scholen heeft zelfs alleen nog maar een telefoonkabeltje waarop ze hun internet kunnen. Ja, toch een school 120 leerlingen. En iets verderop ligt ook een school. En die liggen zeg maar midden in dit groene gebied. Is daar ook zeg maar aandacht voor? Zijn er speciale regelingen voor? Hoe zit dat?
Welke school bedoelt u?
De Ebene-Ezerschool in Otterland.
Ja.
En de fakkel in Goudringen.
Ja, dus aan de rechterkant.
Steven Kerk zit ook niet goed, maar ja, die zit wel.
Ja, die heeft al.
Langs de dijk.
Ja, maar die zit op een.
Maar goed, aandacht voor de scholen even in brede zin. En met name de nood is in Otterland het hoogste. Die hebben alleen maar een ADSL-lijntje nog. En dat houdt volgens mij volgend jaar op, dacht ik, gezien hem. Daar woont de heer Spaans vlakbij. Ja.
U hebt de ervaringen net gehoord van de heer Spaans. Dus,
Ja, specifiek voor scholen. Ik weet niet of dat al, ik moet niet voorbij praten, maar er zijn in ieder geval vanuit het ministerie van OCMW, vanuit EZ en ook vanuit Kennisnet zijn volgens mij bewegingen geweest, of die zijn of ten voorstellen om vanuit scholen of voor scholen wellicht middelen ter beschikking te stellen voor aansluitingen. Ook in het rapport in de Tweede Kamer hebben we het ook specifiek geschreven dat er aandacht voor zou moeten zijn. Dus er kunnen wellicht extra middelen voor geactiveerd worden. Maar goed, op de totale business case, ja, het zou fijn zijn als dat zo zou komen. Maar voor de totale business case maakt dat in principe niet zo heel veel uit. Wat je ook nog zou kunnen doen uiteraard, zoals gemeente, om tegen die school te zeggen, we steunen jullie specifiek met een eindgebruikerssubsidie, hebben we volgens mij ook genoemd als een van de instrumenten die je kunt verstrekken om een goede lijn te krijgen.
Ja, maar eerst Krabbe, dan mag u. Ja.
Even een vraag over de zorginstellingen. Opeenvolgend op dit onderwijsstuk hebben we ook te maken met zorg op afstand. We hebben te maken met kerkachtige verbindingen die we willen maken. We hebben te maken met vereniging voetbalwedstrijd die van VVSC die gewoon uitgezonden wordt. Dat doet KPN niet. Hoe gaat dat met uw voorstel? Tenminste, in een van uw voorstellen en waarvan ik denk dat u voorkeur heeft.
De vraag is helder.
Ik denk maar dat ik graag vast draadloos wil. Maar goed, dat. Dat is heel eenvoudig. In Nederland hebben we een wet netneutraliteit. Die is vastgelegd. Dus dat betekent dat je op laag 3 op internet niet mag discrimineren naar content. Dat wordt door ACM ook gehandhaafd. Elke dienst moet op internet worden aangeboden. Het mag niet worden geblokt door een dienstenaanbieder. Dat gebeurt ook niet. Of nauwelijks in hele specifieke gevallen. Die diensten kunnen dus worden afgenomen door eindgebruikers. Als je kijkt naar de snelheid die wordt aangeboden op dat soort netwerken. Hebben we proposities misschien op mijn slide staan. Dan zien we dat eindgebruikers daar doorgaans geen probleem mee hebben om dat af te nemen. Als er wordt gekozen voor vastdraadloos, als er wordt gekozen voor kabel, als er wordt gekozen voor eigenlijk voor alles, behalve in de gevallen waar nu een heel slecht 2, 3, 4, 5 Mbit DSL-lijntje ligt. Daar heb je een probleem, daar gaat het niet. Heb je een lijn van 30 Mbit en of dat nou draadloos, of dat nou glas, of dat nou koper, of dat nou een tuinslang is, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Die diensten die werken.
Oké, dan u het woord. En daar even van Hout.
Ik wou nog even melden, wij hebben als Stichting Gieselanden hebben alle scholen 1 gigabit aangeboden. Want we komen toch langs, dus dat hebben wij voor een klein bedrag €100 per maand. Dus dat wou ik even melden.
Oké, dank voor deze informatie. Dan heer Van der Hout, dan heer Stam.
Even vanuit van de deskundigheid en kennis van de markt. Hoe groot acht u de kans dat over 5 jaar, dat is die termijn waar u over spreekt bij snel internet voor iedereen, waarop dus nieuwe investeringen gedaan moeten worden, een 5G-netwerk in de lucht is? Het bestaat in India en op meerdere plaatsen.
Die kans acht ik vrij gering in Nederland. Ten eerste omdat 5G op dit moment volgens mij formeel niet bestaat, dat het een standaard is die nog door ITU moet worden vastgelegd. Dus formeel bestaat het niet, maar goed, dat is een beetje een zijpuntje. 5G-netwerken gaan geen oplossing bieden voor deze problematiek. Net zoals 4G-netwerken het nu ook niet bieden. En het heeft vooral ermee te maken dat de netwerken die nu worden uitgerold, dus of die nu gebruikt worden door u en door mij voor onze mobiele telefoon, die zijn niet dedicated. En dat betekent eigenlijk dat die netwerken worden ontworpen om een heel Nederland een dekking te geven. En dat bieden ze ook aan. Dat zeggen ze. Je kunt een heel Nederland bellen en internetten. Maar dat betekent ook dat op het moment dat er op een bepaalde plek 10, 20, 30 telefoons zijn, dat die capaciteit gedeeld moet worden voor al die telefoons. Op het moment dat je dit soort netwerken, hetgene wat ik net noemde, gaat realiseren, dan kun je heel mooi dimensioneren. Je zegt van nou, ik heb hier 40 huishoudens, 20 doen er mee. En iedereen anders die in die cel komt, die krijgt helemaal niks. Alleen die 20 krijgen het, dat zit. Kijk, hetzelfde bij vaste netwerk.
Oké, dank u wel. Heer Stam.
Dank u wel. In de management samenvatting staat dat de haalbaarheid van het model glasvezel voor iedereen niet zo groot wordt geacht. Vooral omdat het moeilijk is in een gebied waar al veel DSL ligt, om dan een goede aansluitfactor te krijgen. Wilt u nu de sheet van de scenario's nog eens voorleggen? Ik dacht dat het de ene laatste was. Die, ja, die. Zou het effect van het scenario snel internet voor iedereen inzetten, na een aantal jaren voortzetten, de kans van haalbaarheid op glasvezel op die termijn van 3, 4, 5 jaar enorm vergroten?
Nou, dank voor uw vraag. Ja, dat vind ik eigenlijk de beste vraag van de avond. Hè? Want daar weet ja, want, daar,
ja. Want, we zullen hem inlijsten, deze vraag.
wat het antwoord is, dat weet ik ook niet. En ik heb er dat zelf ook vaak van gevraagd. Goed, er zijn natuurlijk er zijn natuurlijk twee redeneerlijnen. Eén redeneerlijn is zeggen van nou die mensen krijgen nu, die gaan van 2 Mbit naar 30 Mbit. En die zeggen over 5 jaar van nou ik wil nog meer. Dus geef mij maar en ga maar snel naar glasvezel toe. Daar is wat voor te zeggen. Er is ook wel voor te zeggen dat die mensen zeggen, weet je joh, ja ik vind het prima en dat glasvezel gaat maar op te veel kosten. Dus die satelliet werkt wel. Ik blijf hierbij. De netwerken die nu zijn uitgerold, die bestaan nog geen 5 jaar. Dus daar zitten we nu nog niet in, dus ik zou het u niet kunnen zeggen, maar voor allebei de richtingen zou iets te zeggen.
Dat leidt tot de volgende intelligente vraag. Is dat?
Maar de stelling is, hoe meer mensen op DSL zitten, hoe lager die snelheid wordt. Hè? Ik refereer aan de ervaringen van de heer Spaans bijvoorbeeld. En dan heb ik het nog niet eens over het gebruik wat de eindgebruiker, de behoefte die, om die te bevredigen. Dus op het moment dat er meer DSL-aansluitingen zijn, zou je toch kunnen verwachten dat de gebruikerservaring terugloopt en daardoor de behoefte aan glasvezel nog groter wordt?
Ja, maar het punt is ook daarbij, volgens mij lopen een aantal dingen door elkaar. Bij het scenario wat geschetst werd, de optie die geschetst werd, staat net voor iedereen, is het geen DSL, maar is het draadloos netwerk wat gerealiseerd wordt. Dat is één punt. En het tweede punt is natuurlijk dat hetgene wat geschetst wordt misschien in de perceptie weer zo, wel zo kan zijn. Maar als we kijken naar de technische layout van die netwerken, zijn er niet echt redenen, zeker met DSL, de aanname te hebben dat het heel sterk terugvalt op het moment dat het door meer mensen gebruikt wordt. Als dat gebeurt, ligt het vaker aan de wifi die gaat storen door elkaar in. Dat je buren een wifi hebt en jij hebt een wifi, die wordt altijd flink gebruikt en die gaan door elkaar intrekken. Dus we kijken naar DSL, dat is een niet gedeelde, unieke infrastructuur.
Heer Krabbedam en daarna heer Breedveld. We komen langzaam tot een afronding, mensen. Ja. De tijd gaat erin.
Ik kijk even naar dit plaatje ook. En daar staat op een gegeven moment aan de rechterkant glasvezel voor iedereen. Als dit mislukt, dat zien we trouwens aan de linkerkant minder staan. Maar als dit mislukt na 2 jaar. We hebben natuurlijk Gisland net hier aan tafel zitten en hebben ervaring mee. Die zijn al een heel poosje bezig. En kijk, wij zijn als Stichting Glasvezel Molenwaard vooruitgegaan dat het lukt. Anders waren we wel Stichting 4G Molenwaard gaan noemen of Stichting Staalverbinding Molenwaard. Maar we zijn Stichting Glasvezel Molenwaard gaan noemen omdat we denken dat dat de beste oplossing is voor de lange termijn. Voorzitter, mag ik het woord heel even aan mijn penningmeester geven om een kleine vergelijking heel even neer te zetten namens ons?
Uiteraard, ja? Graag wel.
En Tim, wil je dat doen?
Ja, ik zie veel getallen vanavond langskomen als penningmeester. Veel van die getallen ken ik niet, maar dat is logisch, want wij hebben elkaar nog nooit gezien en gesproken, dus die kan u ook niet weten. Maar volgens mij gaat het helemaal niet om die getalletjes. Want of de investering nu 10,3 of 10,4 miljoen is, of de terugverdientijd nu 18 of 17 jaar is, dat is helemaal niet waar het om gaat. Zelf ben ik opgegroeid in de Vijf Herenlanden. Mijn ouders zijn begin 70er jaren, hebben ze met hun boerderij zijn ze verhuisd van de Alblasser Waard naar de Vijf Herenlanden. En bij ons thuis praten we altijd met een bepaalde manier van respect, ontzag over de Alblasser Waard. Want die Alblasser Waard die had het toch maar even iets beter voor elkaar als die Vijf Herenlanden. De rouwverkaveling waar wij over praten, die was in de Alblasser Waard al achter de rug. Ontsluiting waar wij over praten, de Alblasser Waard had de 2014 en de 2016, 50 jaar geleden al. De Vijf Herenlanden heeft hem nooit gekregen. En hoe komt dat? Want net na de oorlog hadden beide gebieden hadden dezelfde problemen. Alleen bij de Alblasser Waard zaten mensen die niet het probleem oplosten wat er op dat moment was, die loste het probleem op wat er over 20 jaar zou komen. Want in 1950 was die 214 echt niet nodig. Die rouwverkaveling was echt niet nodig. In de Vijf Herenlanden hebben ze de beslissing genomen om te zeggen, we hebben het nu niet nodig, dus we doen het niet. We stellen het uit. We stellen het 5 jaar uit. Ik hoor het hier ook. Maar de ontsluiting is er nooit meer gekomen. Dus ik vraag jullie, welke strategie kiezen wij? Kiezen we dezelfde strategie als onze voorouders in de Alblasser Waard? Of kiezen we de strategie van misschien ook wel onze voorouders van de Vijf Herenlanden? En volgens mij is dat waar het om gaat.
Was dit de beste speech van vanavond? Goed, in Breedveld, u hebt geen behoefte meer aan het laatste woord, want dit was het laatste woord.
Ja. Nou, je verwacht natuurlijk van een penningmeester niet zo'n speech.
Nee. Dank u wel. Goed. Beste mensen, we komen tot een afronding van dit onderwerp. Dank voor de presentatie. Voor de heldere presentatie. Dank voor het gesprek. En toch wil ik graag nog even de presentatie terug. Want ik wou de wethouder vragen van hoe gaat het nou verder. Want het is denk ik wel van belang dat we naar kijken. Even dat afwegingsmodel. Dat houdt mij dan heel erg bezig. Niet dat ik er alles van snap, maar en er staat dekkingsgebied, schatting van middelen, benodigde betrokkenheid en met name ook de houdbaarheid van de oplossing. Ik denk dat dit model ons afwijsmodel zou kunnen zijn wanneer we in een vervolgvergadering in de raad hierover over spreken. En dat behoeft voorbereiding. En ik denk dat het verstandig is dat gemeente en stichting samen daar nu een weg in zien te vinden om uiteindelijk met een voorstel naar de raad te komen. Ik kijk even naar de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Nou, in aansluiting met hetgeen wat u zegt, kan ik daarop positief in de richting van de stichting reageren. Er ligt overigens al een principeafspraak om met elkaar in gesprek te komen, zowel de stichting aan Gieselandse zijde als de stichting aan Molenwaardse zijde. Die aanvankelijk rijk is vorige week zou hebben plaatsgevonden. En toen hebben wij gezegd van, nou, wij vinden het meer zuiver om eerst met elkaar in de raad, zoals we nu deze avond met elkaar van gedachten te wisselen, zodat we daarna met elkaar rond de tafel kunnen gaan zitten om een vervolgstap te maken. Dus voorzitter, ik conformeer me daarmee met hetgeen wat u voorstelt, dat dit zou wellicht, en ik zie de heer Krabbedam instemmend knikken, dit zou wellicht het plaatje kunnen zijn van waaruit wij met elkaar vervolgens in gesprek kunnen komen. Ik traceer het zo dat dit voor wat ons betreft een zinvolle uiteenzetting van verschillende stellingen is geweest. En wij zullen dat in ons vervolgproces meenemen. En wat mij betreft, voorzitter, gaat de afspraak die we vorige week even naar voren hebben geschoven, gaan we nu concretiseren in de zo snel mogelijke datum.
Oké, dank u wel. Heer Krabbedam, korte reactie.
Een hele korte reactie. Ik zou graag wel, voordat we als gemeenteraad naar dit schema gaan kijken, graag hier onze eigen cijfers overheen leggen, want ze zijn echt significant verschillend. Op bijna alle kolommen, op bijna alle onderdelen.
Uiteraard, maar het gaat mij even om de afwegingscriteria. Die lijkt me heel relevant voor het keuzeproces.
Maar wel de inhoud goed doen dan.
Ja.
Voorzitter.
Ik neem aan dat u nog graag wil horen welke cijfers dat zijn.
Nee, absoluut. Voorzitter, even in de tijd gerekend, de raadstermijnagenda, die we ook niet voor niets natuurlijk. Waar moeten we dan aan denken? Kijk ook even naar het college en naar u als voorzitter ook van de agendacommissie. Wanneer kunnen wij dan, de snaren zijn inmiddels gespannen en ik denk dat de raad behoefte heeft aan voortgang.
Ik heb altijd de neiging om overal druk op te zetten, want eigenlijk zou het in september al moeten gebeuren.
Precies, dus, daarom stel ik die vraag van wat denken we nu aan, de volgende raadsvergadering, november, laten we even een punt neerzetten.
Het zou fijn zijn als we in november toch, ik weet niet of dat allemaal kan, maar november zou het wel goed zijn om de vervolgdiscussie hier in de raad te krijgen. We zijn op zoek naar snelheid, dus laten we ook rondom een besluitvormingsproces naar snelheid zoeken. Hè? Misschien kan glasvezel daarin helpen. Met Alder.
Voorzitter, laten we ons daarop richten. Ik had al eventjes oogcontact naar onze ambtelijke vertegenwoordiging. En ik zie daar instemmend geknik. In ieder geval, de snaren zijn gespannen, zei de heer Egas. Wij willen met elkaar zo snel mogelijk voortgaan. Dus wij gaan ons uiterste best doen om in ieder geval 7 november te halen. Maar al veel eerder gaan wij met elkaar, zoals ik zojuist zei, rond de tafel zitten.
Heer Bikker?
Ja, mevrouw Daven, eerste Bikker. Misschien daarna een vraag, maar op het moment dat ieder zal besluiten over te stappen op glasvezel, dan is het probleem wat we eigenlijk hebben is opgelost. Kan je misschien niet eens een keer bekijken of dat het mogelijk is dat als glasvezel aangeboden is, dat wij, we hebben iets met percadiobelasting, wij gaan over die leidingen en over alles wat er bij ons in de grond ligt. Dat je zegt van die kalkschabel is een oefening.
Met alle deze vragen neemt u ter overweging mee, hè?
Weer in detail om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
Mevrouw van der Haven. Ja, mevrouw van der Haven. Het lijkt me goed dat u daar een beetje blijft zitten zo. Dus mevrouw van der Haven.
In mijn beleving gaan wij hier 10 oktober over.
Even aandacht voor mevrouw van der Haven.
In mijn beleving staat het 10 oktober al op de agenda. Dus gaat hij er dan opeens af? Want ik vind dit dus wel We kregen een presentatie en vervolgens is de afspraak eigenlijk geweest dat we 10 oktober de voorstel van het college krijgen. Ja, en nu horen we vanavond weer. We gaan het nu nou weer een bespreking en dan gaan we het weer uitstellen tot 7 november. En dus mijn vraag is eigenlijk, waarom komt de 10 oktober dus niet op de agenda? Ik vind het onlogisch.
Wethouder.
Ik kan me uw vraag volledig voorstellen, maar ja, voor de hand liggend het antwoord 10 oktober is heel dichtbij. Als wij 10 oktober zouden kunnen halen, dan moeten we dat doen. Maar we hebben ook met vele mensen te maken en agendatechnische problemen. Dus zie het dan zo dat ik vraag aan u als raad om de ruimte tot 7 november te halen met daarbij de inspanning. Als 10 oktober gehaald zou kunnen worden, dan schromen wij niet om daarmee te komen. Maar om dat keihard 100% toe te zeggen, dat vind ik ingewikkeld.
Laat het duidelijk zijn, aan ons ligt dat niet. Wij kunnen en wij maken tijd vrij en wij leggen onze onderneming plat en we gaan gewoon door.
Goed, de oproep van mevrouw Van Raven is duidelijk.
Helder.
En de toelichting van de wethouder is ook duidelijk. Dan gaan we mee aan de slag. Dank u wel en daarmee is dit punt behandeld.
Dank u wel. Dank u wel, Kees.
Leden van de raad, uw voorzitter heeft de vergadering niet geschorst, dus we gaan gewoon door. Ja. Ik kan me voorstellen dat het even moet ontladen, na deze discussie. De ontlading heeft plaatsgevonden. We gaan naar het volgende agendapunt. Projectontwikkeling Nieuw-Lekkerland Oost. Dat wil ik graag het projectvoorstel in bespreking geven. Graag als eerste het woord aan de heer De Groot.
Dank u wel, voorzitter. Nou, het is in ieder geval heel mooi dat we een projectvoorstel hebben voor woningbouw in Nieuw-Lekkerland. Er is grote behoefte naar woningen. En wij vinden het als fractie zeer belangrijk om op tijd woningen te ontwikkelen. Want elke inwoner die in Nieuw-Lekkerland wil blijven wonen, die moet ook de kans hebben om daar een woning te betrekken. Niet de bedoeling dat inwoners uit onze dorpen noodgedwongen moeten vertrekken, omdat er gewoon geen woning is. We hebben echter wel een aantal vragen. Als eerste, ja, de compagnie, dat is al een project wat al een tijdje loopt. Alleen er komt nog steeds geen woning. En ja, wat ons betreft duurt dat eigenlijk veel te lang. En steeds horen we maar, binnenkort komen ze in de verkoop. Maar tot heden hebben wij nog niets vernomen. En we zijn toch zeer benieuwd hoe ver het daarmee staat. En hopen dat daar ook snel de eerste paal de grond in gaat. Ja, bij de ontwikkeling van bedrijventerrein willen eigenlijk, zoals zo'n kleine kern als Nieuw Lekkerland qua plukje bedrijven, willen we echt alleen maar ontwikkelen voor de behoeften. En geen ruimte bieden voor beleggers of projectontwikkelaars. Nou, we hebben een tijdje terug ook gesproken rondom waar moet je ontwikkelen. En dan kwam ook het woordje waterparagraaf aan de orde. Ja, en de bodemgesteldheid. Nou, dat vinden we ook een zeer belangrijk punt om mee te laten wegen in onze locatiekeuze. Nou, wat ons betreft moet er ook bij de herontwikkeling altijd gekeken worden naar herstructurering. En daar zien wij ook in Nieuw Lekkerland verschillende aandachtsgebieden. Er is ook best wel wat, wat veel hetzelfde is en ook al jaren staat. Dus willen we ook vragen om daar in ieder geval naar te kijken. Ja, en bij grote herontwikkelingen, bij grote woningopgaves, vind ik het ook zeer belangrijk om te kijken naar ontsluitingen. En zeker bij een opgave van 400 tot 700 woningen. En infrastructurele projecten duren toch wel lang. Bij het vorige onderwerp werd er natuurlijk al vergelijking gemaakt tussen de Vijf Herenlanden en de Alblasser Waard. Nou, laten we in ieder geval de Alblasser Waard blijven. En vanmiddag heb ik daar nog een motie voor in elkaar gezet. En ik zal de griffier willen vragen om hem op scherm te laten tonen.
Daar komt hij.
Nou, in dit geval, bij deze motie, gaat er ons echt om dat we... Ja, ik zal hem toch... Want niet iedereen heeft hem gezien. Ik heb wel geprobeerd om een aantal mensen die... woordvoerder zijn om vooraf te sturen. Nou, constaterende dat kunnen jullie allemaal lezen, maar overwegende dat vinden we het wel belangrijk. Het past in de integrale aanpak zoals bedoeld in de omgevingswet, om in een breder perspectief naar verkeersdruk te kijken. De bereikbaarheid van Nieuw Lekkerland een punt van aandacht is voor deze raad. Een goede ontsluiting een belangrijke bijdrage kan leveren aan het succes van dit project. En kortere routes denkbaar zijn om Nieuw Lekkerland te ontsluiten. Nou, het college roepen we op om in samenhang met de ontwikkeling van Nieuw Lekkerland Oost, in samenspraak met de provincie, eventueel andere betrokkenen onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een betere ontsluiting van Nieuw Lekkerland. Hier de raad gelijktijdig met de rapportage over de voortgang van het project Nieuw Lekkerland Oost over te rapporteren. Nou, spreekt uit, hoewel het onderwerp van groot belang is, het onderzoek van de ontsluiting niet mag leiden tot vertraging van het project in Nieuw Lekkerland Oost. Dus het is belangrijk om dat onderzoek wel gelijk op te starten en ook ons daar regelmatig over te rapporteren. Maar ga vooral ook door met die woningbouw. Want als dit vol is, dan moeten we waarschijnlijk weer visie hebben voor het volgende plukje. Ja, en dan is het wel keihard nodig, want we hebben het, Kinderdijk is een knelpunt, maar ook de Pijlmolenweg bij de Zijdenbrug. En daar vragen we echt aandacht voor.
Oké.
Dank u wel. Ja, en overigens, met de rest kunnen we instemmen.
Bij deze is de motie ingediend. Ja, heer De Boer, ja, zeker.
Ja, dank voorzitter. U heeft het in uw motie over de samenhang met de ontwikkeling van Nieuw Lekkerland Oost. Welke samenhang ziet u met het voorstel wat u doet?
Nou, de samenhang zie ik vooral van een licht en behoorlijke opgave. En dat geeft eigenlijk de aanleiding om dit te gaan onderzoeken. Maar wel belangrijk dat het los staat. Dat de woningbouwplannen geen vertraging opleveren. Want zo'n infrastructureel onderzoek met alle betrokkenen, ja, dat kan wel 10 jaar duren eer dan dat die weg er ligt. Maar dan is die wel keihard nodig, verwachten wij.
Heer De Boer?
Ja, dank u. Nou, dat spreekt elkaar een beetje tegen. U zegt volgens mij in 1 of 2 zinnen samenhang en het staat los van elkaar.
Dus ik zie die samenhang dan nog steeds niet helemaal.
Heel groot.
Nou, volgens mij de toelichting die ik geef, de samenhang moet u zien in woningbouw in Nieuw-Lekkerland. Dat vraagt om een goede ontsluiting voor de toekomst. En je moet soms een aanleiding hebben om een onderzoek te doen. Alleen het is eigenlijk een motie om in ieder geval visie te maken voor de toekomst. En als steuntje in de rug natuurlijk voor het college naar de provincie. Want die hebben we daar zeker bij nodig.
Mag ik even toch een aanvulling aan de heer De Boer vragen?
Ja, maar net.
Bedoelt u met een ontsluiting dan een betere toegangsroute tot Nieuw-Lekkerland?
Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. En een betere toegangsroute. En dat zal een andere route kunnen zijn. Maar dat zal ook een veel betere ontsluiting kunnen zijn. Dat is later in te vullen. Maar we vinden het gewoon heel belangrijk dat in ieder geval op dat punt ook voorstellen gaan komen. Want zoals de situatie in Kinderdijk en de Pijlmolenweg, nou, daar willen wij echt geen jaren mee doorgaan. Zeker als je af en toe 's middags ook bij de Pijlmolenweg komt. Je vraagt je af hoe een fietser daar nog over moet steken.
Oké. Okay. Partij van de andere fractie. Wie? Heer Spaans.
Ja, voorzitter. Wij beschouwen dit voorstel aan ons om gewoon eigenlijk op gang te zetten wat wij al lang geleden besloten hebben. Dus wij stemmen hiermee in. En wij hadden eigenlijk ook een aantekening gemaakt. Kijk goed naar de ontsluiting van het gebied. Dus wat dat betreft... prima dat deze motie erover.
Dank u wel. Fractie van Gemeentebelangen, heer Bikker.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Kijk, we krijgen even Nieuw-Lekkerland in beeld. Omdat de heer Moret vroeg, wat doelt u op? We zijn de oostkant. Dat is naar de woningbouw, de ontsluiting naar de provinciale weg.
Nou, en misschien mag ik daar wel iets over zeggen. Ik heb natuurlijk ook al even op Google Maps gekeken. Maar als je een route zou trekken vanaf Alblasserdam naar de Schoneburgweg, dan heb je veel kortere route. Dus dat is wat mij betreft ook een denkbare oplossing.
Van Alblasserdam, dan moet u even helder zijn, want dat snappen we niet onmiddellijk.
Vanaf locatie Veerweg, Oud-Alblas, dat gebied, richting de Schoneburgweg, daar een soort route bedenkt, dan kan die veel korter zijn.
We blijven dromen. Fractie van Gemeentebelangen. Ja. Heer Bikker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was even bang dat meneer De Groot ergens tussen die 19 molens door wilde gaan met mijn auto. Maar,
ja, dat dacht ik ook.
Ja, maar het is gelukkig niet aan de orde. In dit stuk is heel nadrukkelijk dat wij een woningbouwlocatie zoeken en ook een uitbreiding voor bedrijventerrein zoeken voor de lokale behoeften. En dat is natuurlijk vaak een stuk is dat... wat onder opkomt, wat een aanleiding is om ergens een uitbreiding te zoeken. Maar ik ben heel benieuwd of het college misschien ook een antwoord heeft hoe wij dan die behoeften, hè, die wij lokaal voelen, ook lokaal proberen te houden. Met de woningen zal het toch in de regio uitgezet gaan worden, dat iedereen die in deze woonregio zit aanspraak kan maken op een woning. En dat zal waarschijnlijk ook zo zijn met de bedrijfsgrond die uitgegeven kan worden. Heeft de college misschien hier inmiddels een antwoord op. We krijgen een definitiefase, kunnen we mee instemmen. We krijgen een ontwerpfase en wij hopen dat u in de ontwerpfase ook een invulling geeft aan wat meer groen. Want in Lekkerland is nog niet de kern die bekend staat om een wat groene leefomgeving. En verder hadden wij als punt, en we willen het niet als motie vastkoppelen aan dit voorstel... ook de ontsluiting mee te nemen, want meneer De Groot, ik ben wel van mening op het moment dat je dat nu als een motie dit toevoegt. Hè, meneer De Boer heeft er al wat over gezegd. Of hij zit er dan vast, of hij zit er niet aan vast. Dus dan moet je nu een keuze maken.
Oké, okay, we horen zo de wethouder even. Ja, VVD-fractie. Meneer Moret.
Ik heb een paar opmerkingen. Om te beginnen is het zo dat er in... aangegeven is dat de provincie nog moet meegaan met dit voorstel. Er worden toch, en dat zal de beslissing zal ergens halverwege 2018 vallen. Mijn vraag aan de wethouder is, welke kosten maken wij dan tot halverwege 2018? Want het zou wel eens kunnen zijn dat je dan
iets uitgeeft waar je niets voor terugkrijgt. Maar het zal denk ik wel meevallen. Het tweede is dat er ook bedrijventerrein komt. En wij hebben ook daar een bijeenkomst over gehad in Nieuw-Lekkerland. En mij is bijgebleven dat het dan vooral de lokale ondernemers zijn die in hun eigen gemeente extra bedrijventerrein willen hebben. En mijn vraag is een beetje, is het niet verstandig om een soort clausule op te nemen dat die bedrijventerreinen in ieder geval in eerste instantie bedoeld zijn voor de lokale bedrijven? Is dat verstandig of is dat niet verstandig? Het lijkt mij wel, want we hebben toch eigenlijk die behoefte gepeild bij de lokale ondernemers. Wat betreft die motie van de SGP, ik geloof dat het zo is, dus dat in het voorstel daar ook al het een en ander over gezegd is. Dus de vraag is een beetje of het niet een klein beetje overbodig is.
We horen
en verder willen wij als VVD, want wij vinden het wel een belangrijk punt, wanneer krijgen we weer de volgende rapportage van het college over de voortgang van dit onderzoek, van deze definitie? Moeten we dan wachten tot halverwege 2018 of krijgen we eerder al een soort tussenrapportage of zo? We zijn in ieder geval benieuwd hoe dat loopt.
Oké, dank u wel. Heer Moret, heer Stam, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Nieuw-Lekkerland Oost, ja, het belang is helder. Er staat helder verwoord in het voorstel. Vitaliteitsbehoud en werkgelegenheid in Nieuw-Lekkerland. Het voorstel past ook in de strategische keuzes en de visie die eerder zijn vastgesteld. Ook de behoeftepeiling en de inschatting, klopt alles. Toch blijft het jammer dat we een stuk groen zouden moeten opofferen aan woningbouw en een geringe uitbreiding als bedrijventerrein. U geeft namelijk in het voorstel aan dat de zuidzijde van de Tientweg geen geschikte locatie is vanwege onder andere het feit dat het een stiltegebied is. De vraag is waarom u dat, in onze ogen valide argument, kennelijk niet van toepassing vindt op het nu beoogde stuk aan de oostzijde. Graag weer over een reactie van de wethouder. Fijn, de meeste Nieuw-Lekkerlanders, maar ook Alblasserdammers, want Nieuw-Lekkerlanders die eerst in de compagnie wilden wonen zijn inmiddels verhuisd naar Alblasserdam, althans een heleboel, ik ken er verschillende. Die zullen blij zijn dat er een start gegeven gaat worden aan de definitiefase. Immers het realiseren van de compagnie wacht nog steeds op een besluit uit hogere overheden om van start te kunnen gaan. En de heer De Groot memoreerde daar al aan. Ook wij zijn heel benieuwd naar de verwachtingen die daaromtrent heersen. Ik kan me herinneren dat de toenmalige wethouder Heikoop sprak eind vorig jaar. Ja. Nou, ik verwacht echt wel binnen zeer aanzienlijke, korte termijn dat we kunnen gaan starten.
We zullen er nog eens op aanspreken. Ja.
Ook een aantal ondernemers zal blij zijn met deze beoogde ontwikkeling aan de oostzijde. En met name de lokale ondernemers aan de Veenweide. Al blijft bij een peiling onder ondernemers natuurlijk altijd het risico van opportunisme aanwezig. Dus ik vond de vraag van mijn buurman bij de VVD-fractie wel een goede. Ik ben benieuwd naar het antwoord van de wethouder. Eind 2015 sprak een vertegenwoordiger van de omwonenden in. Hij zit hier inmiddels ook op de publieke tribune, heb ik gezien. Namens dus de omwonenden. Hun zorg is een terechte zorg, onze inziens. En daarom willen we van de wethouder weten met welke intentie het overleg met hen wordt voortgezet. Ik weet dat er een aantal gesprekken is gevoerd, maar ik ben benieuwd naar de intentie. Dus wat wilt u concreet bereiken in die overleggen en wat mogen deze mensen van deze participatieve aanpak ook echt concreet verwachten, anders dan in gesprek zijn? Dank u wel.
Dank u wel, heer Stam, heer De Boer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ook Google Maps er nog maar eens even bij gepakt om gewoon Nieuw-Lekkerland nog eens van boven te bekijken. En als je dan hebt over 400 tot 600 woningen, dan kom je eigenlijk niet anders uit dan dat Nieuw-Lekkerland Oost de beste locatie is. Nou, dat hebben we denk ik met elkaar al eerder besproken. Al is het alleen al om de ontsluiting. Als je uitgaat van de huidige ontsluiting, even los van de motie van de SGP, want je moet volgens mij niet willen dat je in Nieuw-Lekkerland West 400 tot 600 woningen keer 1,5 of misschien keer 2 auto's hebt. Dat gaat gewoon niet werken. Ik gebruik de Schoneburgerlaan en Schoneburgerweg elke ochtend en dat gaat nu nog goed. En met extra woningen moet het ook nog wel goed gaan, maar inderdaad die Pijlmolenbrug is een knelpunt. En niet te vergeten de rotonde N214 A15, maar dat is natuurlijk een breder probleem. Het probleem is de A15 en dat gaan wij hier natuurlijk ook niet met elkaar oplossen. Maar de Pijlmolenbrug is zeker wel een ding. En dat is iets voor de korte termijn. Het is de vraag of de alternatieve route van de SGP er natuurlijk ooit gaat komen. Dus ik ben wel even benieuwd naar, de wethouder. Ja. We zijn natuurlijk al heel lang bezig met die pijlmolenbrug. Hoe ver zijn we daarmee op het moment dat de eerste huizen opgeleverd worden? Dat is de vraag. Dank u wel.
Dank u wel. Veel vragen richting de SGP, maar we gaan eerst naar de wethouder. Wethouder Meerkerk.
Dank u wel, voorzitter. De ontsluiting is denk ik een groot punt waar ik een motie over ingediend is. Dus uw welbevinden neem ik die even eerst. Ik vind de tekst van de motie die u voorgelezen heeft, is niet de tekst van de laatste versie van de motie die ik per mail zojuist nog ontvangen heb. Maar om...
Laten de motie nog even zien. Of het de juiste is. Dank u wel.
Ja, de laatste versie die ik heb, daar staat in de zin van roept het college op. In samenhang met de ontwikkeling van Nieuw-Lekland Oost, maar wel los van dit project. In samenspraak enzovoort. Ja. En er staat hier wat anders. Ik vind de intentie van de motie ondersteuning van harte. En u raad gehoord hebben, dat denk ik de meeste van u. Alleen, het mag denk ik niet zo zijn dat het een op het ander wacht en het ander op het een. En als ik uw motie zo mag interpreteren, dan kan ik er mee instemmen. Maar dan zou de tekst wel daarop aangepast moeten worden.
De tekst die in uw motie staat, die is dan voldoende? Wel los
nee, die
van?
Tekst die in mijn motie staat, staat nog steeds in samenhang met de ontwikkeling. Dus als we zo staan, naar aanleiding van de ontwikkeling, wordt er extra aandacht gevraagd voor ontsluiting, dan zou het mij betreft passen.
Er wordt nog even gezocht naar de motie, dan gaan we zo even kijken naar de tekst. Ja, mevrouw Van der Haven.
En meneer Meerkerk, maar wat vindt u dan dat u zelf in uw raadsvoorstel, heeft u dit al opgenomen? Dus waarom heeft u dan nog een motie nodig met een aanpassing van de tekst om ermee aan de slag te kunnen?
U kunt ook zeggen dat is wel dubbelop, dat klopt, maar de intentie van de motie ondersteun ik. Ik gaf aan dat ik de intentie van de motie ondersteunde.
Een sympathieke motie. Ja.
De volgende opmerking was dat zie ik een beetje in lijn ook met de andere opmerking van andere partijen over vooral het bedrijfsterrein of de bedrijfsbestemmingen die vooralsnog ongeveer gehouden is op ongeveer een hectare. Ik zeg wat vragen van een opmerking van de SGP, opmerking van de ChristenUnie, opmerking van de VVD. Is hoe hou je, als ik het zo mag interpreteren, hoe hou je het zo lokaal mogelijk? En de volgende vraag is, hoe zorg je ervoor dat je niet eerst een bedrijfsbestemming opgelegd hebt om vervolgens erachter te komen dat het toch niet zo lokaal was als je zelf had gehoopt dat het was? Ja. En dat blijft natuurlijk een zorg. Je kunt dat ook nooit 100% voorkomen. Want een lokaal ondernemer kan altijd 2 dagen nadat het gekocht heeft ook weer verkopen. En als je daar met allerlei clausules gaat werken, dan maak je het jezelf denk ik wel heel erg ingewikkeld. Ik denk dat de intentie inderdaad moet zijn, en die moeten we ook met elkaar uitspreken. En dat is denk ik ook niet anders om het ook provinciaal erdoor te krijgen. De intentie en het werk moet gericht zijn op het faciliteren van lokale ondernemers en hun behoeften. En de heer De Groot noemde geen ruimte voor projectontwikkelaars. Ik denk dat u bedoelt beleggers. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. De bodemgesteldheid, er werd aandacht gevraagd voor de SGP, de bodemgesteldheid en het waterbeheer.
Ja, dat is een groot aandachtspunt en een steeds groter aandachtspunt in ons gebied aan het worden. Ja, dus ik deel uw aandacht en akkoord. De VVD heeft gevraagd, wat gaat het kosten als de provincie uiteindelijk niet akkoord gaat, zo halverwege 2018? Nou, ik heb die rekensom niet gelijk voor handen. Wat ik wel mee wil geven is dat wij deze ontwikkeling opstarten omdat er een aantal ramingen zijn. Een van die ramingen, dat is de raming van de provincie, die gaat uit van een eigen behoefte, dus de behoefte uit de kern zelf, van ongeveer 700 woningen tot 2030. Onze eigen raming gaat ongeveer uit van een aantal woningen van 400 tot 2030. Dat verschil is aannames statistieken. Ik kan me betrekkelijk slecht voorstellen dat de provincie, ondanks hun eigen ramingen, zomaar zou zeggen, nee, dit doen we niet. En uw antwoord moet ik wel schuldig blijven, die rekensom, maar die krijgt u wat mij betreft schriftelijk.
Maar het gaat natuurlijk vooral om het bedrijventerrein. We weten allemaal dat de provincie daar soms anders tegen aankijkt, omdat ze willen dat bedrijventerreinen meer langs de rivier aan de zuidkant worden gepositioneerd en zo. Dus ja, daar kan ik me toch wel van voorstellen dat de provincie op een gegeven moment het aan het was gaat liggen. Ja. Overigens, ik heb van uw voorzitter gisteren begrepen dat we erg veel meedenken met de provincie en dat de provincie meedenkt. Dus ja, toen is mijn hoop iets toegenomen.
Ja, we hebben, ik ging even uit dat uw opmerking vooral gericht is op woningbouw. Ook gezien het feit dat we in dat gebied even afgerond een kleine 17 hectare hebben liggen, waarvan er grofweg 1 hectare bedrijfsterrein vooralsnog gepland is. En de rest is wat anders. Dus dat betekent dat op het moment dat het bedrijfsterrein niet door zou gaan, zou dat geen significant andere kosten met zich meebrengen als woningbouw wel door zou gaan. U vraagt een voortgangsrapportage. De definitiefase is ongeveer afgerond medio eerste kwartaal 2018. Dus wat mij betreft zou het einde van de definitiefase een mooi moment zijn. Even nog los van jaarrekening en dat soort meer financiële stukken.
Heer Stam.
Dank u wel. We krijgen toch in oktober weer een tussenrapportage over het kernenprogramma. En daar is dit een onderdeel van.
Nou ja, daar doelde ik op de gewone PNC-cyclus, die zit daarin, maar ja, het is nu al bijna oktober, dus er is niet zo heel veel te melden. Dus geen gas erop. Nee, dat is inderdaad, we proberen geen gas erop, nee. Dan komen we uit de vragen van de ChristenUnie. Twee vragen. De eerste is stiltegebied. Aan de zuidkant is het geëtiketteerd als stiltegebied. En de vraag is waarom aan de oostkant ook niet? Bijna een analogie van het vorige gesprek. Goeie vraag. Het is zo geëtiketteerd als stiltegebied. Dat is niet per se ook de doorslaggevende reden om daar niet per se niet te gaan bouwen. Het is namelijk aansluitend heb je daar uiteraard de Moosse Kinderdijk, Natura 2000 gebied, waterwindgebied en stedenbouwkundig lijkt het erop alsof die plek veel minder geschikt en interessant is. Ook gezien de recreatieve aspect van dat gebied en vandaar wellicht ook het stiltegebied zoals dat genoemd wordt, dan aan de oostkant. De tweede vraag die u heeft is, met welke intentie gaat u in overleg met omwonenden? Ja, kijk, om te beginnen is het voor omwonenden natuurlijk gewoon vervelend om te horen dat hun uitzicht of een beeldbepalend gedeelte van waar zij verblijven verandert in verstening. Dus dat geeft spanning, dat is onplezierig en de eerste intentie om met omwonenden in gesprek te gaan, is van hen te horen hoe we in ieder geval die schade
zo klein mogelijk kunnen maken. Wat kunnen we doen met elkaar om het voor hen zo min mogelijk te laten schaden? Dat is eigenlijk de intentie, de eerste intentie die wij hebben als het gaat over de omwonenden. Dat waren de vragen, voorzitter.
Het is goed nog even met u naar de motie te kijken. Ja, heer De Groot, nog een vraag?
Ja, ik heb even gemist de beantwoording van de compagnie. Hoe ver dat daarmee staat. En ik heb eigenlijk gelijk een tekstvoorstel over de motie. Dus laat ik dat gelijk maar doen. In samenhang zou ik eigenlijk als gevolg van willen invullen.
Heer Bikker.
Ja, maar meneer De Groot, we kunnen natuurlijk heel lang nu gewoon discussiëren over de tekst van die motie. Maar in principe zegt u niet dat hij vastzit aan een eventuele uitbreiding. Dat hij meegenomen moet worden. Nou, in de voorstel staat ook wat over de toezegging lichten van de wethouder. Ja, we kunnen hier natuurlijk 5 minuten over discussiëren over de punten en komen. Maar gezien jullie vertrouwen ook in dit college, is het misschien verstandig om gewoon de toezegging van de wethouder als voldoende te beschouwen.
Wijze woorden.
Heer De Groot.
Ja, ik denk, daar kom ik straks even op terug nadat ik het tekstvoorstel gedaan heb. Maar laat ik hem dan gelijk maar toelichten. We hebben voor deze raadsvergadering ook een stukje toelichting gehad over projecten. En wij vinden het toch wel belangrijk ook om aan te geven dat we iets belangrijk vinden. En ook al staat hij ergens genoemd. Al zal die nu toegevoegd worden aan onze projectenlijst, dan zeg ik prima, want dan is die ook ergens geborgd. Maar wij vinden het gewoon belangrijk om ook visie te hebben voor de toekomst. En laten we dat ook als raad gewoon uitspreken. En dat kan juist een steuntje ook in de rug zijn, dat een raad gewoon een motie aangenomen heeft, waar ook de wethouder verkeer, als die bij de provincie zit, ik kan zeggen van, nou, ik heb ook een motie van de raad waarin dat nog bekrachtigd is. Tenzij dat college zegt, nou, daar hebben we niets aan. Ja, dan hoor ik dat ook wel graag.
Heer Jonker.
De heer Jonker is. Dank u wel, voorzitter. Meneer De Groot, als we voor alles wat wij straks van partijen belangrijk gaan vinden moties moeten gaan maken, dan zitten we hier alleen maar met moties. Het staat er zo ongelooflijk glashelder verwoord. Dan denk ik, nou, wethouder, u had gewoon kunnen zeggen, deze motie ontraad ik, want er staat, we zullen met meerdere varianten ontwikkelen hier bij de verkeersontsluiting voor Nieuw-Lekkerland als geheel betrekken. Er staan er nog een paar mooie woorden en zinnen voor over de verdere ontsluiting en het groen en hoe gaan we met inwoners samenwerken. Beste mensen, dat is toch het vertrouwen wat we hebben in dit college, dat is toch het vertrouwen wat we hebben in deze wethouder. Laten we dan gewoon geen moties doen, maar gewoon dit aannemen.
Heer De Groot, zijn deze woorden voor u nog aanleiding om anders te denken?
Meneer de voorzitter, anders
overwegen. Maar ik vraag het. Meneer De Groot, niet aan u.
Ja, ik ben toch wel even benieuwd wat de wethouder aangeeft.
Dat dacht ik al. Ja. Ja. Dan weet ik wel wat de wethouder gaat zeggen. Wethouder, ga u gaan.
Oké. Nou, nee. Nou, ik wil eigenlijk de heer De Groot wel het voordeel van de twijfel geven. In het voorstel van de raad zou je kunnen lezen dat je wat meer doelt op de directe ontsluiting van de nieuwe te bouwen woonwijk. En ik denk dat meneer De Groot meer doelt op de ontsluiting van Nieuw-Lekkerland. Dus als je hem zo zou lezen, kan ik nog steeds.
Je bent veel te aardig. U zegt nu dus dat uw voorstel gewoon raar is, eigenlijk. Wat wij hier voor hebben liggen, dan is dus een onduidelijk voorstel. En u heeft dus een motie nodig om iets toe te kunnen voegen. Nou, als u dat dan gelijk zegt, dan stemmen we nog niet in met de motie, maar
goed. Snap. Meneer De Groot, u kunt ook luisteren, dus ga u gang.
Ja, deze motie is puur bedoeld voor de ontsluiting van het gehele gebied. Dus van Nieuw-Lekkerland. Hoe komen we het snelste vanuit Nieuw-Lekkerland op de A15? En we hebben een aantal knelpunten, die heb ik ook benoemd. En dat lees ik toch niet helemaal uit stuk. Op een gegeven moment de ontsluiting die in het stuk genoemd is. Ja, ik denk dat die vanuit het college echt benoemd is voor in de kern Nieuw Lekkerland zelf. En dat heb ik niet helemaal duidelijk.
Deze motie hadden we dan moeten krijgen op het moment dat we het verveers- en vervoersplan behandelden. Daar past hij bij.
Nou, daar wil ik ook wel even op reageren. Het is belangrijk
om... Nee, daar gaan we niet op reageren, want... de Lekkerland, Nieuw Lekkerland Oost is aan de orde en niet het verkeers- en vervoersplan. En dus... wat zegt u? Nee, maar wat u eigenlijk bedoelt, meneer De Groot, is dat het eerste stuk van als gevolg tot en met samenspraak, dat wilt u eigenlijk schrappen. En dat begint dus in met roept het college op om met de provincie en eventueel andere betrokken onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een betere ontsluiting van Nieuw Lekkerland. Dan maakt u het helemaal los van Nieuw Lekkerland Oost. Ik denk dat u dat bedoelt.
Ja, klopt. Ja. Dat is juist. En vanuit de omgevingsvisie is het belangrijk om de totale ontsluiting te bekijken.
Ik wil de motie graag nog even terug. Hij is weer terug. Heer Bikker.
Is het misschien het meest eenvoudige om in het voorstel één zinnetje toe te voegen dat we dan ook verder kunnen?
Dat
De textuele aanpassing gewoon in het voorstel te doen, dat ook die ontsluiting van die Lekkerland in zijn algemeenheid een onderwerp van gesprek is en dan verder te gaan?
Ja, voorzitter. Ja, nogmaals, ik sta positief naar de intenties van de motie. In het voorstel staat wat mij betreft voldoende wat betrekking heeft op het voorstel. Als je deze motie zo aankleedt, dan zou het inderdaad meer een aanvulling zijn op het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan dan op het onderwerp wat hier speelt. Dat zegt toch niet dat ik niet positief sta tegenover de motie.
Goed, ik denk voldoende. De motie is nu zo ingediend zoals die luidt en... U houdt hem overeind, dus we gaan het straks horen wat de raad daarvan van vindt. Dan breng ik het hele voorstel in stemming. Wilt u nog iets zeggen?
Ja, had nog één vraag.
Ja.
Ik heb op 22 september het laatste e-mailcontact gehad met de aannemer van de compagnie. En die heeft mij aangegeven dat er verwacht wordt medio november met de verkoop te beginnen. Maar, zoals ook mijn voorganger, zijn we wel afhankelijk van derde partijen. Dus ik kan alleen maar doorgeven wat hij mij beloofd heeft.
Okay. Mag ik daar een kort vraagje over stellen, voorzitter? Ja. Ik begreep destijds van uw voorganger dat er best nog wat innovatie voor dit gebied nodig was in verband met de bodemgesteldheid. Worden we er ook nog eens een keer wat over, want ik ben er best wel een beetje nieuwsgierig naar van welke innovatiemogelijkheden daar nu gaan spelen. Praat u ons daar nou een keer over mij?
Ja, goed idee. Ja, graag.
Oh, Oké. Mag ik vaststellen dat de raad unaniem instelt met het projectvoorstel? Dat is het geval. Meneer De Gruyter.
Ik onthoud mij van stemming.
Vanwege het feit dat u in de nabijheid woont.
Ik weet niet of ik een verklaring voor moet geven. Ik onthoud mijn bestemming.
Ik zie er geen reden toe dat u dat hoeft te doen, hoor. Dus, maar ik neem kennis van uw aantekening.
Dat zou ik wel prettig vinden. Het zijn natuurlijk bepaalde afwegingen die ik kan hebben. Persoonlijk belang, eigen belang, we moeten integer zijn. Ik denk niet dat je dat moet vermengen.
Oké. We hebben kennis genomen van uw aantekening. En voor het overige stemt de raad in met het projectvoorstel. Dan de motie. Dus de motie wordt gesteund door de SGP... CDA. Dan is de, even kijken, de motie verworpen. 10-11. Ja, de motie is verworpen. Dan gaan wij naar het andere punt. Plan van aanpak, uitkoopregeling, woningen onder de hoogspanningsleidingen. CDA-fractie. Hier. Breedveld neem ik aan, als deskundige.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De
aanzet die nu gemaakt is voor de fase 1, dus het stappenplan, dat is een doordacht stuk geworden waar overal mee rekening gehouden is. Er zijn in het voortraject is er op één punt ja, toch wel een beetje te zwak geweest met de onderhandeling. De huurders die krijgen dus een verhuiskosten, maar de kopers die hebben het nakijken. En waarschijnlijk, maar dat is een gepasseerd station, heb ik begrepen. Maar wij hadden daar graag gezien dat dat in de eerste onderhandelingsstukken ook meegenomen is. Dat is dus helaas niet gebeurd. Wij gaan dan verder de communicatie
voor... Mevrouw Van der Haven wil even interromperen.
Meneer Breedveld, de huurders krijgen een vergoeding, zeggen we. Van wie krijgen ze die? Van de gemeente of van de woningbouwstichting?
Die krijgen ze dus van het Rijk in de regeling van de uitkoop. Dan... Dan verder de bewoners dus wat betreft de eerste taxatie die geweest is, die was dus laag, hebben we kunnen lezen. De tweede was dus bijgesteld en toch wel aanzienlijk hoger. Maar ik denk dat dat nog niet helemaal gecommuniceerd is naar al de belanghebbenden, want ik heb dus een gesprek gehad met een van de bewoners. En die zegt ja, die is daar dus nog niet van op de hoogte geweest. Dus we zouden toch willen verzoeken om dat, laten we zeggen, wil dit, laten we zeggen, de hele aanpaksregeling wat slagen, daar toch wat meer werk van te maken. Zodat het goed inzichtelijk is wat er kan gebeuren, want het is nogal wat. Je gaat je woning verkopen. Nou, via het stappenplan zijn de regelingen getroffen dat de bewoner dus tijdelijk kan blijven zitten. Totdat hij dus ergens anders kan kopen. Dus dat betekent dus ook dat hij met de hypotheekkosten niet in de knel komt. Daar is alle zorg aan besteed. Maar wat nou eigenlijk mooi is, we hebben net hiervoor het agendapunt gehad van woningbouw in Nieuw-Lekkerland. Maar de mensen die nu dus hiermee geconfronteerd worden, kunnen geen woning kopen in Nieuw-Lekkerland van gelijkwaardig gebeuren. Of... in Molenwaard, ja, straks mogelijkerwijs. Maar zou daar, laten we zeggen, dan niet iets in te vinden te zijn om, laten we zeggen, daarin te voorzien dat we die bewoners die dus, laten we zeggen, verkopen, te kunnen een woningruimte aan kunnen bieden binnen onze eigen gemeente. Dat zou ik toch voor willen pleiten. Dus ik hoop dat daar wat in te doen is. Dankjewel.
Heer Breedveld, dank u wel, heer Stam.
Dank u wel, voorzitter. Nou, er is het dan, het plan van aanpak. De uitkoopregeling is bijna 10 maanden actueel, dus het lijkt eigenlijk meer op een verslag van lopende en komende activiteiten dan dat het een plan is. Maar goed, het is er. Natuurlijk heeft de voortaxatie enig roet in het eten gegooid en gelukkig heeft het college daar een corrigerende maatregel voor getroffen. Maar het plan zelf had toch echt wel eerder op tafel kunnen komen, ons inziens. We zullen niet uitweiden over de nare situatie die zich nu al jarenlang voortsleept. U heeft als lokale overheid daarin een beperkte rol gehad. En het is met name de Rijksoverheid die de regeling heeft bedacht en het de betreffende gemeente laat uitvoeren. Nu dit plan er ligt en wij met tevredenheid constateren dat u frequent in overleg bent met de Belangenvereniging Bewoners onder de HSL. Nu ligt het plan er dus. De diverse opmerkingen en vragen die de inspreker vorig jaar aan het college stelde, zijn goed opgepakt, ons inziens. En heb ik dus ook begrepen uit de contacten met het bestuur. Dus ook daar een compliment voor. En ook het huidige plan van aanpak heeft de goedkeuring van de Belangenvereniging. We hebben echter nog wel een aantal opmerkingen en vragen. Ten eerste, omdat het een vrijwillige uitkoopregeling betreft, is er voor eigenaren geen verhuiskostenvergoeding beschikbaar. Waar dat voor huurders wel het geval is. Hoewel dit een wettelijke bescherming is voor huurders, klinkt het wel wrang dat eigenaren hier een financieel nadeel hebben dat niet gecompenseerd wordt. De Rijksoverheid houdt er in de kostenvergoeding inderdaad geen rekening mee. Maar misschien kunt u aangeven wat uw eigen overwegingen zijn dat u hierin geen concessie doet. Ja, dus de heer Breedveld noemt het een gepasseerd station. Nou, ik ben wel benieuwd wat dan de overwegingen zijn om daar inderdaad als lokale overheid geen concessie in te doen. Want u kunt daarvan afwijken. Ten tweede, er wordt bij de taxaties niet gesproken over eventuele gevolgen voor consequenties op huidige WOZ-waardes, als men besluit niet van de uitkoopregeling gebruik te maken. Kunt u aangeven of deze taxatie de basis gaat vormen voor de WOZ-waarde van deze woningen, of blijft dat een separate taxatie? Voor fase 2, de herbestemming van vrijkomende woningen, opteert u voor groenvoorziening. Nou, u kent ons als partij. We hebben groen hoog in het vaandel staan. En mede in het kader van recent onderzoek waarbij de gemeente Molenwaard qua groenvoorziening in de kernen zeer slecht scoort, is dat natuurlijk wat ons betreft een uitstekende optie. We willen u dan ook verzoeken in de volgende fase dit echt als uitgangspunt te hanteren. Ten vierde, tot slot, vond ik nog een vreemde passage in het plan. Namelijk in paragraaf 3.3, waarin vermeld is hoe om te gaan met de tijdelijke verhuur van vrijkomende woningen. De alinea eindigt namelijk met de zin: uiteraard zullen de afspraken die met bewoners worden gemaakt zoveel mogelijk worden gerespecteerd. We gaan ervan uit dat bedoeld wordt dat gemaakte afspraken worden gerespecteerd en niet zoveel mogelijk. Als dit geen verschrijving is, wat bedoelt u dan met deze passage? Dank u wel.
Stan, dank u wel. Mevrouw Van Haven. Ja, die man is zo goed.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, het is een beetje dubbel als je over een rijksregeling moet praten terwijl je daar niet achter staat. Omdat natuurlijk gebleken is dat er eigenlijk geen noodzaak is dat deze huizen zouden verdwijnen. Als de overheid zegt dat het voor de gezondheid niet noodzakelijk is. Maar vervolgens wordt dit wel besloten. En ja, wij hebben als VVD lokaal ook niet onze Tweede Kamerfractie kunnen overtuigen om anders te stemmen. Vandaar dat wij nu met het plan van aanpak zitten. En ja, wat ons betreft ziet dat er positief uit. Ik denk dat de gemeente de wil heeft om de belangen van alle mensen, de vertrekkende en de blijvende woningeigenaren, in het oog te houden. Er is een goed communicatieplan opgesteld. Er is sprake van aanvullende dienstverlening. Als je tijdelijk wil blijven wonen, kan dat. Is er bemiddeling mogelijk. Ja, en al deze maatregelen, ja, dat zal voor de eigenaren toch wel dubbel zijn, denk ik. Want die hebben gemengde gevoelens, want ze zullen toch hun huis moeten verlaten of blijven wonen. En dan hebben ze waardevermindering. Het is een moeilijk punt. We hebben nog een paar vragen. Er zijn er al gesteld door de ChristenUnie gesteld, dus die zal ik niet herhalen. We zitten nog een beetje met de taxaties. Is daar wel voldoende rekening gehouden met de waarde van de woningen voordat er sprake was van deze uitkoopregeling? Er wordt nu een vergelijking gemaakt met de WOZ-waarde in 2011. Maar in mijn beleving was er toen al een soort sprake van uitkoopregelingen. Dus is die waarde wel goed. Hoeveel woningen grenzen er aan woningen die uitgekocht worden? En die dus zelf niet uitgekocht worden. Maar daar misschien wel last van hebben. En ergens is door de wethouder gecommuniceerd dat als alle bewoners van de regeling gebruik maken, dit een voordeel voor de gemeente oplevert. Wat wordt hiermee bedoeld? Is dat een financieel voordeel? Gaan we daar de mensen dan ook in mee laten delen? Of hoe moet ik dat zien? U heeft een plan om, er wordt een stuk gezegd over een alternatief onderzoek naar verplaatsing van de hoogspanningsmast. Is dit realistisch? Want mijn inziens verplaats je dan het probleem naar andere woningen. En omdat er nog de kosten nu voor de gemeente zijn, wat voor termijn ziet u dan dat dit plaats kan vinden? En u zegt in uw stuk over dat er nog met de belangenvereniging over actuele onderwerpen wordt gesproken. Kunt u aangeven welke onderwerpen dit betreft? Dan is ons nog ter oren gekomen dat er plannen zijn om het energietransport door de hoogspanningslijnen boven de huizen in Nieuw-Lekkerland te verhogen. En de Nederlandse adviesnorm van maximaal 0,4 microtesla, die wordt nu al overschreden, blijkt uit een onderzoek. En wat betekent dit als die norm in de toekomst nog zwaarder wordt overschreden? Bent u daarvan op de hoogte en kan er worden opgetreden? Dat is zover mijn bijdrage.
Dank u wel, mevrouw Van Haven. Mevrouw Stravers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Er is al veel gezegd en veel gevraagd. Ik denk dat het goed is dat de contacten die de gemeente heeft met de belangenvereniging HSL, dat die nu dat blijken goed te verlopen. We hebben eerder bij elkaar gezeten en daar was de stemming toen wat anders. Fijn om te horen of goed om te horen dat er toch een mogelijkheid is om op een andere manier taxaties mogelijk te maken. U schetst ook in het stuk het grootste risico, want dat vroegen wij ons af. Wat is nu het grootste risico van het feit dat deze huizen zeg maar weg, tenminste, dat die niet weg moeten onder de hoogspanningsmasten. En u zegt de ontevredenheid van de bewoners. En dan schetst u ook met name over de hoogte van de uitgevoerde taxaties. En dat is logisch, want wat is mijn woning nog waard? Nu deze maatregel afgesproken is. En eigenlijk is die woning natuurlijk niet zoveel meer waard. De keuze dat mensen mogen blijven wonen, dat kunnen we begrijpen. Omdat mensen daar ook, hebben er in principe geen last van. Er is feitelijk, wordt er ook niet gesproken over een gezondheidsrisico. Maar wat gebeurt er als mensen dan er toch blijven wonen? En na 5 jaar is die uitkoopregeling voorbij. Blijft dan de woonvoorziening, de woonbestemming op deze woningen bestaan? En u spreekt ook over dat er een aantal, als een aantal tegelijk een woning aanbiedt, dat dan, dat de gemeente dan eerder het project op kan pakken. Eigenlijk zijn alle vragen al gesteld. Ik denk dat het goed is om te constateren dat de gesprekken, daar gaat het ons vooral om, met de belanghebbenden goed verlopen. Dat de mensen gehoord worden. Dat er tegemoet getreden wordt aan de vragen die er zijn. En daar wil ik het bij laten nu. Dankjewel.
Dank u wel. Partij van de fractie. Heer Den Haak.
Ja, heel kort voorzitter. Voor mij is het goed dat die regeling er nu is. En om de mensen die weg willen, dat daar wat perspectief voor is dat ze er weg kunnen. En we hopen dan dat ook door de dubbele taxaties ook een beetje de waarde eruit komt. Wat voor die mensen ook wat perspectief biedt. Goed dat het is afgestemd met de klankbordgroep of de belangenvereniging of de combinatie daarvan. Hoe dat door elkaar loopt. Ik vroeg me eigenlijk één ding af. In aansluiting op de heer Stam. Waarom krijgen we dit plan nu en had het gewoon in maart zeg maar klaar kunnen zijn? Want die regeling lag er al een tijdje zeg maar. En ergens staat ook dat zeg maar, in het kader van tijdelijke bewoning, dan kunnen mensen daar nog tijdelijk gaan wonen, zeg maar. Hè, maar ook dat er wel gekeken wordt naar geschiktheid. En dan staat er specifiek dat mensen met een verslaving of schulden er niet kunnen gaan wonen. En ik vroeg me even af, is er nou een hele specifieke reden voor dat mensen dat, of is dat algemeen beleid dat mensen met schulden niet in huurwoningen mogen? Ik vroeg me af waarom dat zo expliciet er stond, zeg maar. Dus dat even een vraag.
Nee, loopt niet.
Of specifiek van Lekkerland, dat zou kunnen hebben.
Dank u wel, heer Den Haak. Heer De Groot.
Ja, voorzitter. Bedankt dat het voorstel er nu ligt. De uitkoop, dat is natuurlijk voor de mensen heel vervelend dat ze daar een besluit over moeten gaan nemen of zich uit laten kopen of dat ze blijven zitten. Ja, in ieder geval fijn dat u ook nagedacht heeft voor mensen die gebruik maken van de uitkoop. En als de mensen toch in de straat blijven zitten, dat het niet gelijk een spookstraat gaat worden doordat de een niet bewoond is en de ander wel. Dat er in ieder geval een oplossing is voor tijdelijke huur. Alleen anderzijds moeten we natuurlijk ook wel opletten dat we die huur niet te lang door laten lopen. Want als die andere 5 jaar weer om is, dan kan de Rijksoverheid het geld weer terug innen. En dat vinden we wel een aandachtspunt waar we wel aandacht voor moeten hebben als gemeente. Ja, communicatieplan, heel goed dat er ligt. We hebben dat ook doorgenomen. Alleen er staan ook verschillende fases benoemd. En bij de buren, dat vinden we ook best een belangrijk punt, dat die ook betrokken worden. En daar missen we de fases achter benoemd. Is dat vergeten of... mogelijk kunt u dat nader verklaren. Ja, en in een vorige vergadering hebben we ook een keer genoemd van eigenlijk zullen we, als we het over die hoogspanningslijn hebben, ook eigenlijk met als gemeente moeten bepalen van mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, welke afstand houden we dan aan tot aan een hoogspanningslijn? Maar ja, je wil uiteindelijk dat ze niet te dicht bij zo'n lijn gebouwd gaan worden. Ja, en natuurlijk die herontwikkeling. Ja, daar zit waarschijnlijk weinig anders op dan grond te bestemmen. Maar misschien kan er ook nagedacht worden over eventuele watercompensatie. Er moet hier en daar natuurlijk best wel wat bijgebouwd worden. Water is steeds groter probleem om dat kwijt te raken. Ja, misschien kunnen we daar een watercompensatieregeling met groen toepassen, zodat er een mooi gebied ontstaat. Ja, dank u wel.
Meneer De Groot, hartelijk dank. Met alle Meerkerk.
Ik heb zo'n beetje alle fracties gehoord over het, taxatie, over de taxaties, de voortaxatie. En de manier van taxeren en of die dan voor de WOZ-waarde als grondslag kan gaan dienen. Ik denk dat het handig is om even in een notendop uit te leggen hoe dat gelopen is. We hebben samen met de klankbordgroep, waarvan ook heel veel mensen die in de klankbordgroep zitten, ook in de belangenvereniging zit, een taxateur aangesteld. Met een specifieke opdracht. En die opdracht was om zo hoog mogelijk te taxeren met een achtneming van de subsidieregeling van de Rijksoverheid. Die hoge taxatie moet wel NWWI geaccrediteerd zijn en gevalideerd zijn. En dan kan je hem indienen aan het Rijk, kunnen wij hem indienen aan het Rijk als het daadwerkelijk overgegaan wordt tot koop. In die opdrachtbevestiging hebben wij gehoopt te verdisconteren het verschil tussen een huurder en een eigenaar. Dat is niet 100% valide, maar dat is wel in de opdrachtbevestiging hopen we daarmee de pijn wat te verzachten. De eerste taxaties kwamen binnen en ik werd gebeld. Ik stond in de tuin en ik werd gebeld op mijn mobiel. En een van de bestuursleden belde mij op en zei, joh, dit kan niet. Dit is veel te laag. Dit slaat nergens op. En diezelfde dag kreeg ik nog een mail van iemand anders. Toen hebben we vrij snel erop gehandeld en gezegd, nou, weet je wat we doen? We laten 4 taxaties maken door een ander bureau. Een taxatie van een hoekwoning, een taxatie van een tussenwoning, een taxatie van een vrijstaande en een 200 in kap. En als die taxaties inderdaad veel hoger uit blijken te komen, dan laten we die eerste taxatieronde voor wat het is. En dan kunnen mensen op onze kosten een nieuwe taxatie laten maken. Ja, het bleek inderdaad significant verschillen. En zo is het ook afgesproken met de klankbordgroep en de belangenvereniging. Die hogere taxatie geldt. Dat dient niet per definitie als grondslag voor de WOZ, maar als iemand een hoge taxatie als grondslag voor zijn WOZ wil laten dienen, laat ik hem als wethouder financiën daar van harte. Dat is het verschil tussen, ook het verschil tussen huurder en kopers. Ja, er zit een verschil tussen. Het een heeft recht op huurbescherming. En dat is eigenlijk ook direct de opmerking zoveel mogelijk willen we aan de wensen van mensen die dan huren voldoen. Omdat je namelijk, als je aan alle wensen voldoet en ze zouden blijven zitten voorbij de wettelijke termijnen zodat zij huurdersbescherming gaan genieten, komen wij in de knoei met de subsidieregeling. Want dan heb je iemand die een pand van jou huurt waar de bestemming van wonen afgehaald moet worden. Maar die heeft wel recht op huurbescherming, dus die moet blijven zitten. En dan zit die niet legaal. Voorzitter.
Ja, ga je gang.
Maar dat is toch ik wil nog even reageren op dit antwoord. Dat is dan toch onderdeel van de afspraken. Vandaar ook die termijn van 1 of van 2 jaar. Dus het gaat mij om, je maakt een afspraak met elkaar. En dat zoveel mogelijk. Dat zit dus in je afspraak. Ja, hè? Dus ja. Als daar voorwaarden voor zijn of als daar afhankelijkheden zijn. Dus.
Ja, goed, daar is het woordje voor zoveel mogelijk voor bedoeld.
Als de mensen maar helderheid hebben en weten waar ze aan toe zijn.
Oké, gaat u verder.
De VVD vraagt, u heeft gezegd, als iedereen meedoet, is het voor de gemeente het meest voordelig.
Dat kan ik u uitleggen. Ja, dat klopt wat ik al gezegd heb. Als alle woningen verkocht worden, middels deze subsidieregeling, ontstaat er een gebied wat je volledig onder water kunt zetten of groen kunt maken. Het wordt gekker op het moment dat we het ene huis wel kopen en het andere huis niet kopen. En dan we twee huizen wel kopen en dan we drie huizen niet. Want dan moet je opeens, dat is dan ons eigendom geworden, moet je opeens wat met die huizen gaan doen. De woonbestemming moet eraf. Je kunt zeggen, ja, maar dan kun je er kantoor van maken en dat zou ook weer geld op kunnen leveren. Ja, praktijk blijkt dat niet zo makkelijk te zijn. Dus dat was de achterliggende gedachte van mijn opmerking. Dan gelijk dan met de goedvinden door te gaan op uw opmerking. In uw Lekkerland Oost hebben we inderdaad de mogelijkheid om woningen te gaan bouwen, of dan gaan we creëren. Het zou mijn liefding zijn inderdaad om mensen daar een plek aan te bieden. Ja. De PvdA-fractie heeft nog gevraagd over mensen met een gokschuld. Wat was het? Dat stuk tekst refereert aan het beleid van de woningbouwvereniging, van de stichting. Die de exploitatie, de verhuur op zich neemt.
Dank u wel, voorzitter, Albert, via u. Dit staat er dus, de toekomstige huurders moeten aan diverse eisen voldoen, onder meer geen verleden in verslaving, of schuldsanering de afgelopen 5 jaar, maar... Ik vraag me af als iemand dat dan achter zich heeft gelaten. Waarom zou je dan niet daar mogen wonen? Dat vind ik echt een beetje... Maar goed, dat zal ik misschien eens bij de woningbouw moeten navragen. Maar ik vind dat een beetje raar. Als je geen schulden meer hebt, waarom zou je daar dan niet mogen wonen tijdelijk? Dat vind ik raar, maar...
Ik ga hem navragen. Ik ben het wel met hem eens.
Ja? Ja? Ja. Oké. Okay. Ik hoef te zeggen, lichter.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Goed, laten we niet verder invullen. Gaat u voor.
SGP heeft een opmerking over de afstand tot bij toekomstige woningbouw tot hoogspanningsmasten. En dat sluit een beetje aan op de vraag van de VVD over de verhoging van de capaciteit van de spanning op het of de geplande verhoging van de capaciteitsvergroting van die leidingen. Ja, ik denk dat het een dossier is wat nog zeker niet gesloten is. Ik denk dat we daar heel veel aandacht aan moeten besteden. En wij hebben er is een brief uit naar Tennet met een aantal vragen. En eigenlijk ook wel sturend in de zin van, gaat dit wel goed? En laten we zien dat dit allemaal wel kan. Ja, dus wij hebben daarop gereageerd. Ja.
Ja. Ja, mevrouw Van der Haven.
Die norm, dat is een adviesnorm, maar kan je daar tegen optreden als die wordt overschreden? Dat is natuurlijk weer raar als er staat dat het een adviesnorm is. En dan denk je, ja, dan wordt die fors overschreden en vervolgens, wat heb je dan voor maatregelen?
Ja, voor zover mijn kennis nu reikt, kunnen wij daar niet tegen optreden. Maar wij zijn dat wel aan het uitzoeken. Ja. Voorzitter, ik denk dat ik wel al mijn...
Ik kijk nog even rond of dat zo is, want volgens mij liggen er nog een paar vragen. Eerst dan.
Ja, dank u, voorzitter. Er ligt zeker nog een vraag. Wat de overwegingen zijn om geen concessie te doen in die verhuisvergoeding ook voor eigenaren, als zij besluiten om weg te gaan.
Ja.
En dan de overweging heb ik nog niet gehoord.
Ja, en dan de heer De Groot.
In het communicatieplan op blad 3...
In het communicatieplan... op pagina 3, omwonen op zelen gelegen onder hoogspanningsmast, de buren, daar staat geen fase achter. We hebben natuurlijk 4 fases benoemd. Is dat vergeten of hoe moet ik dat zien?
Nee, ik denk dat dat een verschrijving is, want we moeten zeker de buren direct aanwonend zo snel mogelijk ook meenemen in de communicatie. Dus, ja. Ik kan het zo snel niet vinden, maar als... ja. Oké. Ik kon hem even zo snel niet vinden, maar ja, die buren, in ieder geval de intentie is om buren direct mee te nemen.
Ja, dan de vraag is Stam.
verhuisvergoeding.
Verhuisvergoeding.
Nou, het is een rijksoverheidssubsidieregeling. Je kunt inderdaad als gemeente daarvan afwijken. En wat zoals ik al eerder zei, dat hebben we voor gekozen om dat niet te doen. En we hebben expliciet in de opdrachtverstrekking naar de makelaar of naar de taxateur gehoopt op een zo hoog mogelijke prijs.
Ja?
Nee.
Is dan?
Ik hoor geen overweging, dus ik hoor een constatering, maar geen overweging. En ik wil echt scherp hebben wat nou de overweging is om het niet te doen. Anders dan hopen dat de taxateur daar iets mee doet, wat okay. Het dan ook mag zijn.
Nee. De overweging is, het is een vrijwillige regeling. Het is dus niet verplicht om daar weg te gaan. Terwijl in vergelijking tot de situatie bij de woningbouw, bij een huurder, daar heb je een andere situatie. Dus de overweging is dat je niet appels met peren kunt vergelijken. En omdat het een vrijwillige regeling is, vind ik dat op dat moment niet opportun. Daarnaast is het ook een budgettaire reden. Zo eerlijk moet je ook zijn. Ja.
Voldoende? Ja? Daarmee zijn alle vragen beantwoord. Zo te zien. Dank u wel, wethouder. Mag ik dan vaststellen dat de raad unaniem met dit plan van aanpak instemt? Dat is het geval. Dan is al dus besloten. Dan gaan we naar de zomernota 2017. Nou, de afgelopen dagen was het toch weer een beetje zomer. Gelukkig. Huh? Want dat was wel een heel verkeerd gevoel. Ja. Nou, dank voor uw komst. Dan gaan we naar de zomernota. Ik begin bij de fractie van gemeentebelangen. Mevrouw Stravers.
Oh, ja, u gaat snel.
Ja, ik wil ook wel overschakelen naar de andere kant.
Hoor. Ja. Ik begin met de foto. Want een foto op een nota of op een de zomernota is eigenlijk
zien,
altijd veelzeggend.
We gaan laten de foto even, even zien. Dan kan hij aan de hand daarvan het verhaal vertellen. Voor de publieke tribune even van me lang. Het heeft iets met molenlanden te maken.
Ja, het heeft alles met molens te maken. Ja, krijgt u me voor de bühne? Ja.
Kijk, daar komt hij. Ja. Nou.
Ja, want het is wel mooi zolang ik in de raad zit. En ik denk dat ik de meeste zomernota's wel behandeld heb voor gemeentebelangen. Is het eigenlijk altijd een foto met veel lucht en een molen. Maar die lucht die is vaak veelzeggend. Soms is die donker, soms is die wat helderder. De afgelopen jaren is die vaak toch wel donker geweest. De laatste jaar waren er wel wat meer witte wolken, want we zagen weer. Hè? Dus als ik tegenwoordig kijk naar de zomernota, dan is mijn beeld bepaald bij het zien van de foto. Bij het zien van de foto. En ik zag de foto en ik denk, ik hoef eigenlijk niet zoveel te zeggen over de zomernota, want we kunnen er echt alles van vinden en van zeggen. Maar ik zie ook wederom weer dat het voorgestelde tekort dat wij dachten te hebben is weggewaaid. En daar is toch weer een positief saldo tevoorschijn gekomen. En volgens mij, maar de molenaars zullen het zeggen, staat deze molen in ruststand. Geen vreugdestand, want ik heb nog even nagekeken. Het is ruststand, dus daar zou ik wat van kunnen zeggen. Maar wij kunnen instemmen met de zomernota en we zijn blij met de foto.
Ja, ik stel voor dat Mag ik voorstellen dat de andere fractie op dezelfde wijze deze zomernota behandelen? De fractie van de Partij van de Arbeid, heer De Kruik.
Ja, niet dat mij alles duidelijk is wat die wolkjes betreft, want die zagen er... die zijn niet zo compact. Het is wat gefladder. Het is namelijk ook een tussennota, zo gezegd. Hè? Ja. Hè? Dus het is niet een definitieve eindnota. Dus alles is nog niet precies helder. En er zijn wel een aantal prognoses weergegeven. Het is nu zo dat we er een overschot hebben van 575.000 euro. Terwijl we een tekort hadden van veel meer, van 341.000. Er zit nog wel een verschil in. Maar het is een duidelijke nota. Hè? Dus hij ziet er weer mooi uit. Er is goed werk van gemaakt. En de prognose aan het eind van het jaar zou 284.000 euro zijn. Wat wederom opvalt bij ons is dat het grote overschot op het sociaal domein. En dat is weer ongeveer, als je alles optelt, meer dan 650.000 euro. En nou weten we dat er toch nog wat afrekeningen komen, maar toch. De Partij van de Arbeid had een aantal vragen gesteld, maar die zijn inmiddels beantwoord. Dank daarvoor en dit was ons bijdrage.
Okay. Mag ik naar de SGP-fractie een vraag op dezelfde wijze daarna te kijken?
Ja. Heel weinig te zeggen, meneer de voorzitter.
Dit bevalt me wel.
Er wordt gevraagd om de financiële consequenties te verwerken in de wijziging van de begrotingswijziging en te verwerken in de begroting van 2017. Volgens mij is het zo dat wij gewoon niet anders kunnen. Dus we hebben net zoveel te vertellen over deze wijziging als wij gisteren hadden over de naam van Molenlanden. En we hebben een doelstelling om de vergadering snel te beëindigen voor 11 uur, dus dan geef ik u de gelegenheid toe.
Dank u wel, geweldig. CDA-fractie, heer De Boer, wat vindt u van deze foto?
Ik zou bijna een motie of amendement overwegen. Nee hoor, prima, ik denk dat de foto heel goed de inhoud weergeeft.
U zei bijna een motie van. Ik denk.
Ja, precies. Eén punt wil ik er nog wel eventjes dan toch uitlichten. En dat is de speel. Nou, er zou in eerste instantie rond de afgelopen zomer duidelijkheid zijn. Nu loopt het door tot in 2018, staat in het stuk. Extra kosten vanwege tekort op exploitatie, 71.000 euro. En het gaat vooral om het S'je wat erbij staat, structureel. En mijn vraag is van, is dit management van verwachtingen van het college of een stukje voorzichtigheidsprincipe? En welk signaal wil het college hiermee afgeven? Tot zover.
Dank u wel. De ChristenUnie-fractie, heer Lems.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, inderdaad, de foto is mooi, maar het gaat dus niet zozeer om de verpakking, maar vooral om de inhoud. Ja, in financieel opzicht is het tussenresultaat positief. We dachten eerst eind dit jaar uit te komen op 3 ton in de min, maar we houden bijna 3 ton over. Dit lijkt allemaal positief, maar als we kijken naar de oorzaak, dan blijkt dat de overschotten zich vooral voordoen op het sociaal domein en met name de WMO. Ondanks het verfijningsprogramma blijft nog weer veel zorggeld onbenut op de plank liggen. Voorzitter, zoals u weet hebben wij daar moeite mee. Het gaat ons erom dat het zorggeld ook daadwerkelijk bij onze inwoners komt. We hebben deze discussie vele malen gevoerd. Voorzitter, en met zoveel tonnen in onze achterzak, wat zeggen we tegen de eenzame ouderen en wat zeggen we tegen de mantelzorger en mensen die de zorg nodig hebben? Voorzitter, als het gaat om dienstverlening leggen wij de lat hoog en terecht leggen wij de lat hoog. Als het gaat om zorgverlening durven we de lat niet zo hoog te leggen als het financieel zou kunnen. Wat zou het mooi zijn als het overgebleven zorggeld toch nog terecht kan komen bij onze burgers en ik noemde net al wat. Bestemmingen. En ik vraag de wethouder, of wij onze fractie vragen de wethouder om er eens goed over na te denken. Dan de tekorten bij de jeugdzorg. Er is ook nodig over gezegd in het verleden. Wat ons betreft ook iets wat zorgen baart. Wat is de oorzaak ervan en de oplossingen die we nu bedenken, zijn er nog structurele oplossingen, want wij zien het toch telkens weer terugkeren. En krijgen onze inwoners de zorg die nodig is en is dat ook op tijd? Voorzitter, tot zover onze bijdrage.
Dank u wel, VVD-fractie.
Ja, de geschiedenis herhaalt zich gelukkig weer. Een buitengewoon positief resultaat. Het is al door de vorige fracties gezegd. Ik heb toch nog één opmerking en die sluit een beetje aan bij het CDA. Het gaat niet alleen om geld in deze zomernota, maar ook om de voortgang van allerlei activiteiten. Daar staan ook keurige tabelletjes in. En bij het bij voorzieningen met name blijkt toch dat we steeds alsmaar blijven achterlopen. Een voorbeeld is de speel, maar ik zou toch nog willen vragen of het mogelijk is om in dit laatste jaar voor de fusie, om toch te, of het niet mogelijk is om te proberen ja, de achterstand die er op dat gebied is, toch nog proberen een beetje in te halen. Dat is eigenlijk de vraag. En ik hoop dat we de komende jaren ook weer opnieuw een heel positief resultaat van de zomernota krijgen. Zodat we opnieuw blij kunnen kijken naar de foto en opnieuw kunnen constateren dat we geen negatief eindresultaat zullen krijgen. Maar opnieuw een heerlijk positief
zo
resultaat.
Zo ziet u. Ja, een goed voorbeeld doet goed volgen. Ik geef het woord aan wethouder Vat. Om met name om de zorgkwestie in te gaan. En wellicht kunt u ook even ingaan. Op de spil, we hebben daar vanochtend in een college over gesproken. En in verband met het vertrek van de heer Usdre is wethouder Vat tijdelijk waarnemend wethouder rondom de spil.
Ja, dank u wel voorzitter. Nou, deze vraag is inderdaad vanuit de CDA vandaan rondom de 71.000 euro structureel. Die is inderdaad op dit moment structureel ook in de begroting opgenomen. Omdat we uit zijn gegaan van de huidige situatie en daar nog geen besluit over is genomen van hoe gaan we hier in de toekomst verder mee om. Dus in die zin is deze 71.000 euro structureel in de begroting opgenomen. Wij verwachten binnen niet al te lange tijd bij u terug te komen hoe verder om te gaan met de spil. Dus vooralsnog is uitgegaan van de huidige situatie waarbij we waardigheidshalve de 71.000 euro structureel mee hebben genomen in de begroting. Als we kijken naar de opmerkingen die de ChristenUnie maakt. Ik zou bijna het rituele zelfde antwoord weer terug willen gaan geven. Wordt de zorg die nodig is geleverd en wordt die op tijd geleverd? Ja. En dat vermeld ik hier al jaar in jaar uit. En ik wil ook nu ook weer aangeven dat vooral het leveren van zorg, het omgaan met zorg, dat we dat vooral vanuit de inhoud vandaan willen doen en niet vanuit het geld vandaan willen doen. En als we kijken naar de inhoud zoals we dat met elkaar, u als raad, ons opdracht hebben gegeven om uitvoering te geven aan de decentralisaties van alle decentralisaties, dan kan ik u aangeven dat datgene wat we ook met elkaar afgesproken hebben om te doen, dat het ook daadwerkelijk gebeurt. En daar zijn alle doelgroepen die u in uw betoog noemt, meneer Lems, die nemen wij heel nadrukkelijk allemaal mee. Ik kan blijkbaar niet overgeven aan de ChristenUnie dat dit iets is wat wij als college, wat wij als raad, wat wij als gemeente met z'n allen uitdragen, omdat deze opmerking ieder jaar weer terugkomen, terwijl we er alles aan doen. Alles aan doen om de goede zorg aan onze inwoners te verlenen.
Meneer Breedveld.
Ja, ik zou dat toch eventjes aan aanvulling van de ChristenUnie willen horen. Als daar feiten zijn dat wij als gemeente, overheid, mensen tekort doen, dat er dan namen genoemd worden en dat we daar maatregelen kunnen treffen waar we steken hebben laten vallen.
Heer Lems.
Het principe is, er is geld voor de zorg. De minister heeft ook de oproep gedaan om het geld wat voor de zorg is ook aan de zorg te besteden. Nou, dat, laten we dat dan ook vooral doen. De achterliggende jaren is er veel zorg verschoven naar mantelzorg en dat soort zaken. Op het moment dat er nu ruimte is om daar wat verlichting in te bieden, waarom zouden wij die kansen niet aangrijpen? Bedoel, als we kijken naar situaties met mensen, we vergrijzen met elkaar. Er wordt meer een beroep gedaan op zelfstandigheid. Dat valt mensen zwaar, mensen moeten daaraan wennen. Maar als we dat gewenningsproces wat kunnen verlichten door het geld wat daarvoor beschikbaar is in te zetten, waarom zouden we dat dan niet doen?
Wethouder.
Voorzitter, nogmaals, de insteek van dit college en van deze raad is niet vanuit het geld vandaan geredeneerd, maar vanuit de inhoud vandaan geredeneerd. En als de ChristenUnie zaken heeft, en die oproep die doen we ook iedere keer weer, als er zaken zijn die u te horen krijgt vanuit de samenleving, kom daar dan mee. Want omdat hier zo in het algemeen in een raadsvergadering waarin een zomernota of een kadernota of wat dan ook behandeld staat te worden, daar kunnen we echt helemaal niets mee. Dus ik doe wederom het beroep op u. Op het moment dat u signalen uit de samenleving krijgt, kom daar dan mee. En nou,
ik ga het weer zeggen, die garantie die geven wij dat we daar ook daadwerkelijk wat mee gaan doen.
Meneer De Gruyter?
Ja, ik zou eigenlijk ook de wethouder daarin willen ondersteunen, omdat het beleid in het sociale domein is gebaseerd op een meerjarenperspectief. Dat hebben wij met elkaar afgesproken. En ik denk dat als je op een gegeven moment in enig jaar ineens als Sinterklaas wil gaan spelen, dat je daar natuurlijk wel geld uitgegeven, maar belangrijker is om een duidelijk meerjarenperspectief te laten gelden, waarbij je inhoudelijk voldoet aan de zorg en de zorgvraag en de hulpvraag. En die moet wel eens worden bijgesteld, maar wat je wel met elkaar hebt afgesproken. Dus ja, ik begrijp uw vraagstelling niet helemaal.
Oké. Okay. Laatste vraag van de wethouder dan.
Ja, wat zal ik er meer van zeggen, voorzitter? Waarvan akte klinkt misschien wat goedkoop. Ik meen echt oprecht, ChristenUnie, als er zaken zijn en als u zaken hoort, kom daar mee. En dat zou mijn laatste oproep nog een keer zijn, voorzitter.
Okay. Slotopmerking van de heer Lems.
En voorzitter, wij zullen ons best om samen met de bevolking te kijken daar waar nog goede bestemmingen voor de zorggeld te vinden zijn.
Okay. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Ik denk dat daarmee deze zomernota tot besluitvorming kan worden gebracht. Stemt u in met deze zomernota, dat is geval al dus besloten. Gaan we naar de vaststelling van het bestemmingsplan Brandwijksdijk 48 in Brandwijk. Dat is een namenstuk. Mensen iemand een stemverklaring achterleggen. Niemand, dus conform besloten. Gaan we naar de ingekomen stukken. Wie wenst het woord over de ingekomen stukken? Ik kijk even rond. Mevrouw van der Haven, mevrouw Stravers. Twee mensen. Mevrouw van der Haven. Over hetzelfde onderwerp.
Dan beperk ik mij even tot de brief inzake de bouwplannen Dorpslaan Nieuw-Lekkerland. Hij is niet openbaar, maar er staat bij voorstel ter afdoening in handen van het college stellen. Nou, ik heb op 18 september daar vragen over gesteld over de voortgang. Tot op heden heb ik geen antwoorden ontvangen. Kan het college aangeven wanneer die antwoorden beschikbaar zijn?
U hebt dezelfde vraag, mevrouw Stavers.
Nee, ik heb een vraag betreffende kentekenonderzoek Voorstraat van 4 september.
Ja, ga je gang.
Een vraag aan het college wanneer ze komen met een procesvoorstel. We lezen dat er in oktober kentekenonderzoek gedaan wordt. En u benoemt dan ook dat er in november de resultaten beschikbaar zijn. Maar hebben wij al een procesvoorstel gezien? Hoe gaat het verdere proces?
Dank u wel. Dat zijn de vragen. Wethouder Boender, wilt u? En daarna de heer Meerkerk, wethouder Meerkerk.
Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Kentekenonderzoek inderdaad gaat in de genoemde termijn lopen die u zojuist aangeeft. In concept ligt er een voorstel klaar. Wat op een haar na klaar is en naar uw raad toe komt.
Mevrouw Stavers.
Mag ik de reden weten waarom u het niet gehaald hebt, het voorstel, ja, na de zomer? Hoe lang strekt het na de zomer? Tot december, zou u zeggen? Klopt.
Nee, maar daar heeft u gelijk in. Van dat zo rekbaar interpreteren wij dat inderdaad niet. Niet meegewerkt heeft het feit dat werkzaamheden aan de dijk oorzaak zijn geweest dat we dat betreffende onderzoek wat hebben op moeten schuiven. En vervolgens ligt er nu dus, zoals ik zojuist zei, ligt het concept klaar. Wat is de totaliteit? Een beschrijving, naar ik hoop, ook naar uw interpretatie, in zijn totaliteit een totaalprocesvoorstel laat zien. Dus helemaal eens, de rekbaarheid zoeken wij echt niet tot 31 december, maar het heeft even niet meegewerkt dat de dijkverzwarings, asfalterende werkzaamheden ons even in de wielen letterlijk hebben gereden.
Dank u wel, wethouder. Wethouder Meerkerk, Dorpslaan.
Ja, voorzitter. Ja, dus inderdaad. Vervelend dat de antwoorden niet uw kant op gekomen zijn, want blijkbaar is er in de lijn iets misgegaan. Ik heb die vragen eigenlijk pas heel kort geleden gezien. Voordeel bij dat nadeel is wel dus dat ik gisteren met de mensen gesproken heb. Dus dat uw tweede vraag, het verslag van dat gesprek, kan dan bij de beantwoording bijgevoegd worden. Dus het komt eraan.
Oké, dank u wel. Daarmee zijn de ingekomen stukken behandeld en zijn we gekomen bij het einde van deze vergadering. De vergadering is gesloten. En spreek het slotgebed uit. Almachtige God, wij danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef dat onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente en de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Dank u wel. U ziet, wij hebben helemaal geen tijdsnormen nodig. Ik kon het niet laten.